Hoi en leuk te luisteren naar een nieuwe aflevering van de Paard Optimaal podcast. In deze aflevering heb ik weer een gast voor jullie, namelijk Madeleine, die ook wel bekend is van Pure Medi, Studio Medi en Halflingers on Track. En eerder bekend als Halflinger Steve, waar je er misschien ook wel van kent. Een paar weken terug stuurde Madeleine mij een bericht of ik het leuk zou vinden om een podcast op te nemen. En dat vond ik zeker. Dus voor deze podcast ben ik 2,5 uur heen, 2,5 uur terug naar Drenthe gereden. Omdat we het wel zo leuk vonden om deze gewoon op locatie bij haar te doen. Madeleine heeft de paarden aan huis staan. Dus ik vond het ook wel leuk om dat even te zien. En nou ja, het is wel best wel een lange podcast geworden. Uiteindelijk, voordat we begonnen met de opname van deze podcast, hebben we ook nog echt 3 uur zitten praten of zo. En ik heb een rondleiding over Paddock Paradise gekregen. We hadden niet echt een onderwerp, maar ik ging ervan uit dat Madeleine en ik wel gewoon in ieder geval een uur vol konden praten samen. En nou ja, we hadden van tevoren al 3 uur zitten praten, dus dat moest al goed komen. Madeleine die werkt ook met een biotensor en die werkt ook met best wel veel met energie. Dus in die zin zitten we best wel op één lijn met dingen. En daarom dacht ik ook wel dat dat wel een interessante podcast zou zijn. Uiteindelijk is het ook, ik denk best wel een podcast over wat andere onderwerpen geweest dan paarden. Met dit soort gesprekken wil ik nooit te veel dingen afkaderen, omdat ik het juist leuk vind om te zien wat er van nature komt. Dus zeker in het begin gaat het er niet echt over paarden. Dus haak dan niet af, want we gaan het echt nog wel over paarden hebben. Maar er komt eigenlijk gewoon heel veel aan bod in deze aflevering. Dus we hebben het ook veel over spiritualiteit, mindset, het uitmitten met de biotensor, paardenwelzijn, katten hebben we het ook nog over, schoolsysteem. Ja, er komt eigenlijk gewoon echt heel veel aan bod in deze podcast. En als je daarin geïnteresseerd bent, als je een beetje het spirituele leuk vindt, dan denk ik dat het echt wel een hele interessante podcast is. Dus ja, ik hoop dat jullie hem interessant vinden, ondanks dat hij misschien niet zozeer over paarden gaat. Of, nou ja, dat is niet waar. Paarden komen absoluut aan bod. We hebben het ook nog over diercommunicatie, luisteren naar je paard, omgaan met paarden, et cetera. De reis die Madeleine met Steve heeft afgelegd. Dus we gaan het echt nog genoeg over paarden hebben. Maar er komen ook onderwerpen aan bod die niet direct met paarden te maken hebben. Maar ik hoop dat jullie hem toch interessant vonden. En dan wil ik jullie veel luisterplezier wensen. Nou, ik ben hier vandaag dus met Madeleine van Pure Medi. Madeleine, wil je eerst even wat meer over jezelf vertellen? Wie ben jij? Waar kunnen mensen jou van kennen? En wat doe je?
Ja, zeker. Nou, ik ben dus Madeleine. Ik ben 25 jaar. Ik woon in Drenthe. Daar zitten we nu ook aan de keukentafel, ja. Gezellig.
Ik ben hiervoor helemaal naar Drenthe gereden.
Ja, het was nog best wel een stukje volgens mij.
Ja, dus, ja, ruim 2,5 uur heb ik in de auto gezeten, denk ik.
Gewoon de andere kant van Nederland.
Ja.
Ik woon hier sinds april dus met de paarden ook aan huis. We hebben hier nu een Paddock Paradise gerealiseerd. En dat is waar mensen mij ook eventueel van kunnen kennen. Voorheen heette het account Halflinger Steve. Maar omdat ik nu 2 paarden heb en ze aan huis, is het nu Halflingers on Track geworden. En ja, daar deel ik eigenlijk voornamelijk mijn fotografie met mijn eigen paarden en wat ik met mijn paarden doe en mijn visie op paardenwelzijn en trainen. En ja, daarnaast heb ik ook mijn eigen bedrijf. Eigenlijk 2. Omdat ik zoveel interessegebieden heb, heb ik het gewoon opgesplitst in 2 dingen. Ene bedrijf is Pure Medi. Daar heb ik het echt voornamelijk op de lymfedrainage, lymfetaping en ja, voeding. Eigenlijk alles rondom behandelingen, energetisch ook. Het is altijd als ik moet uitleggen wat ik allemaal doe, dan raak ik het even kwijt.
Maar je doet ook wel gewoon heel veel. Ja. En je hebt ook dingen in het verleden gedaan die je volgens mij nu niet meer doet. Ik heb ooit een edelsteenmeting bij jou gedaan.
Ja, klopt, dat doe ik eigenlijk nu niet echt meer. Gewoon omdat het nam heel veel tijd in beslag. En het had niet echt een bepaalde winstgevende factor, zeg maar. Nee. Het was heel leuk. Het was gewoon een mooie opstart voor hoe het ooit begonnen was, zeg maar. Dus Pure Medi is eigenlijk main focus lymfedrainage en lymfetaping. En daaronder heb ik nogal andere behandelingen en consulten. En dan heb ik ook Studio Medi en daar doe ik meer echt de grafische kant. Dus fotografie en grafische vormgeving, content en nou ja, dat soort dingetjes eigenlijk. Dus eerst was het allemaal onder 1 dakje, onder Studio Medi. En toen dacht ik, nee, ik wil echt het gesplitst hebben, zeg maar. Zodat het wat duidelijker is voor iedereen. En ik denk dat dat hetgene is waar iedereen me wel misschien een beetje van kan kennen. En ja, dat.
Ja, en we hebben net al de hele tijd zitten kletsen.
Mm-hmm.
Ik ben hier al, het is nu 2:30, ik was hier om 11:00. Dus we hebben ook al even een rondje over trek gemaakt. Maar ja, we hebben net ook al even zitten kletsen. En toen kwam er ook wel uit dat ik me eigenlijk ook best wel herken in dat jij zoveel verschillende dingen leuk vindt. En dat ik daar ook heel erg zoekende in ben. In wat nou, ja, wat ik nou wil doen, omdat ik zoveel dingen leuk vind. Ik uitgekeken ben op dingen. Dus dat was ook wel iets waarin we elkaar wel herkennen. En dat jij hebt dan studio Maddie en Pure Maddie. En ik heb daarin een soort van Paard Optimaal en... Gewoon onder mijn eigen naam, onder Nienke Verbund, doe ik ook nog het een en ander qua content manager. Maar dat, ik vind het nog heel moeilijk om dat te balanceren.
Ja, vorm te geven. Eigenlijk.
Ja, maar zeker op het stuk voor virtual assistant content manager kan ik eigenlijk heel veel. Maar ik vind het heel moeilijk om dat te verkopen, terwijl dat eigenlijk is waar ik voor opgeleid ben.
Ja, ja.
Maar,
ja dat heb ik zelf ook natuurlijk met mijn grafische kant. Ik heb ook grafisch vormgeven opleiding gedaan en... Ook een stuk fotografie en daarnaast doe ik dat al eigenlijk mijn hele leven. En dat vind ik ook het moeilijkste om vorm te geven. Dus dat liftte altijd mee op mijn behandelingen. Dat ik dacht, oh, dit doe ik trouwens ook. En dat was hoe mensen er ook bij kwamen. Maar ja, en door Havelingers on Track, zeg maar. Omdat ik daar, dat mensen zeiden, oh, kom je toch altijd aan je mooie foto's? Dus ik zei, ja, die maak ik zelf. Ja. Ook kan je dat ook bij ons doen. Dus ja, voor mij ging die balans automatisch wat makkelijker of zo. Omdat ik toch wel... mee kan liften met mijn bedrijf op het, ja, als ik het succes moet noemen, zeg maar, van mijn paarden Instagram pagina eigenlijk.
Ja, want ik heb toevallig straks nog even op je Instagram gekeken. Daar heb je al 18.000 volgers.
Ja.
Dus ja, ik kan me voorstellen dat, ik weet niet of het zo is, maar misschien dat het daarin ook wel makkelijker is om, als je al zoveel volgers hebt, om dan bijvoorbeeld een bedrijf te starten, dat je in die zin makkelijker klanten, merk je dat ook dat zo is? Of denk je, moet je nog steeds gewoon voor iedere klant hard werken, voor je gevoel?
Het opstarten vooral was eigenlijk heel makkelijk. Omdat de meeste klanten toen waren mijn volgers.
Ja.
Dus zoals eigenlijk met de edelsteenbedels. Dat waren eigenlijk allemaal namen of gezichten die ik wel eens al had gezien. Ja, weet je, die mensen deden het weer. En toen ging het heel makkelijk. En toen deed ik eigenlijk ook al wel de energetische behandelingen. En dat ging toen eigenlijk automatisch al gewoon heel erg makkelijk. Nou zit er natuurlijk veel meer achter, want ik heb vorig jaar of anderhalf jaar geleden gewoon van het een op andere moment mijn loondienstbaan opgezegd. Omdat ik gewoon, ja, was niet heel blij daar. En ik dacht, ja, ik kies gewoon voor mijn geluk. En op deze manier ben ik niet gelukkig. En werken doe je toch al het grootste gedeelte. Nu zeg ik niet dat iedereen zijn baan moet opzeggen. Maar meer, ja, je baan is toch wel het grootste gedeelte van je leven. Dus dat...
Ja, dus voor mij is het ook heel herkenbaar. Want daar hebben we het net ook over gehad. Dat ik ook een beetje in die situatie zit. Dat ik nog wel een loondienstbaan heb. Maar dat ik zou willen dat ik de stap durfde te zetten. Om gewoon in één keer ontslag te nemen. En helemaal op mijn eigen bedrijf te focussen.
Mm-hmm. Ja.
Maar ja, dus toch vooral het financiële aspect. Blijft daarin toch. In ieder geval blijft mij tegenhouden.
Ja, ik moet zeggen dat ik destijds. Omdat ik gewoon. Ik had een prima spaarpotje opgebouwd, zeg maar. En ik had destijds nog maar één paard. En Nolaf kwam uiteindelijk ook wel in de picture. Dus toen had ik Steve en Nolaf natuurlijk. Maar die stonden op een relatief goedkope stal. Maar wel met het uitzicht dat ze bij huis kwamen te staan. Dus eigenlijk met wel veel meer dingen in mijn gedachten. Dat ik ook dacht, oké, ik kan nu wel een paar maanden vooruit. Mocht ik helemaal niks verdienen, heb ik die keuze gemaakt.
Ja.
Maar op een of andere manier... Kijk, ik ben best wel spiritueel, om het dan maar zo te noemen. Eigenlijk wil ik het geen naam geven, want voor mij is het heel normaal om op die manier te denken en zo te voelen. Maar voor de meeste mensen is het spiritueel, zeg maar. Ik geloof er gewoon heel erg in dat als je iets wilt of als je iets voelt, dat het ook gewoon zo is en dat het zo moet zijn. En als het niet is, dan komt er ooit anders. En zoals nu maak ik ook de keuze om toch weer terug te gaan, heel even een loondienst. En wie weet komt er wel ineens een freelance job voorbij. Hè, puur omdat ik mijn mindset in. Ik wil gewoon vaster geld verdienen. Dus wat toevallig ook zo is. Want ik kreeg net een appje van iemand. Dus je, dat is altijd. Als je iets in je gedachten zet. Dan ga je vaak ook al die kant op. Omdat je mind er nou zit. En zeker als je erin gelooft. Dan gaan dingen ook zo.
Ja, want ik vind het wel interessant dat je dit nu inderdaad ook zegt. Want dit is ook een ontwikkeling die ik zeg maar de afgelopen 2 jaar... ook door aan het maken ben.
Mm-hmm.
Ik weet niet of jij dat label eraan plakt, maar ik moet dan ook denken aan de wet van aantrekking.
Ja.
Love attraction.
Ja, love attraction, ja.
Ja, dus daar ben ik. Het gaat nog niet altijd even makkelijk, maar ik geloof er ook zeker wel in dat in ieder geval gewoon met je gedachten en je mindset dat heel veel invloed heeft op dingen die die
zich manifesteren in je leven.
Ja.
En dus, ja, ik zit nu in een situatie dat ik gewoon eigenlijk niet zo goed weet. We hebben het net ook al over gehad, welke kant ik op wil in de toekomst.
Mm-hmm.
En heb nu ook zoiets van, ik laat het gewoon even rusten. En ik vertrouw erop dat er iets op mijn pad komt.
Ja.
En dan gaat het ook wel weer komen. Maar zeker ook kleine dingen in mijn leven. Bijvoorbeeld iets heel simpels als, ik ben aan het werk, ik moet vandaag werken, ik moet inpakken. En ik vertrouw erop dat ik vandaag alleen maar kleine leuke bestellingen hoef in te pakken en geen weidepalen bijvoorbeeld.
Yeah.
Dat soort kleine dingetjes, dat zet ik ook al heel erg in mijn dagelijks leven. Maar echt die grote dingen, daar heb ik dan wel meer moeite mee. Zeker ook een stukje financieel. Terwijl ik eigenlijk ook nu juist moet zeggen dat sinds ik heb besloten voor mezelf van oké, ik ga paard optimaal. Ik ga het gewoon even dus drukker afhalen. Ik ga gewoon kijken hoe het gaat lopen.
Mm-hmm.
Dat sindsdien eigenlijk wel heel veel geld is binnengekomen. Niet eens vanuit mijn bedrijf, maar gewoon vanuit andere. Ja. Ja, ook wel uit mijn bedrijf, maar op andere manieren dan gewoon een voedelijk advies.
Mm-hmm.
Dus ik ben ook wel heel erg met dat spirituele. Ja, je zegt al, ik wil eigenlijk niet echt spiritualiteit noemen. Nee. Want het is voor jou zo normaal.
Het is, ja, dat is ook een beetje het lastige. Want kijk, er zullen vast mensen nu luisteren die zeggen, nee, dat is onzin. En er zullen mensen zeggen, ja, daar voel ik wat voor. Of mensen die zeggen, ja, dit is toch logisch. Kijk, in mijn hoofd is het toch heel logisch dat het allemaal mogelijk is, zeg maar. Want als je erover nadenkt, dat ik heb dat voornamelijk als ik 's avonds sta. Buiten bij de paarden of zo. En zeker nu hier in Drenthe, want hier zie je de sterren nog iets beter, zeg maar, dan waar ik eerst vandaan kwam. Ik kwam eerst uit Utrecht, zeg maar. En dan, je zag de sterren heel mooi, hoor. Maar hier denk ik zie ineens de Melkweg. En ik denk, bestaat die? Bij wijze van spreken. Dus dan kijk ik omhoog en dan denk ik, het is toch eigenlijk best wel bizar, hè? Dat daar allemaal nog boven is. En ik sta hier als zo'n mini mensje op deze aardbol. Dat kan toch niet zijn dat dit het enige is wat er bestaat?
Ja.
Dat is gewoon zo vaak wat we dan bedenken van, er is toch zoveel meer als je bedenkt over dat we kunnen bellen met elkaar over de telefoon naar de andere kant van de wereld. Of dat een radiozender, hè? Dat zijn frequentie en golven en alles is een frequentie. En dat is hetzelfde als met een biotensor bijvoorbeeld.
Ja.
Je tuned in op een bepaalde frequentie. Alleen mensen gaan er niet vanuit dat, of denken er niet bij na dat een radio precies hetzelfde doet.
Ja.
En als een apparaat gemaakt door een mens dat kan, waarom kunnen we dat zelf dan niet? Dat is toch ergens vandaan gekomen.
Ja.
En kijk, weet je, je hebt heel veel verschillende kanten natuurlijk. Je hebt echt mensen die geloven in een god of mensen die geloven in, je hebt heel veel verschillende geloven natuurlijk. Je hebt mensen die geloven in het universum, in bepaalde engelen. Je kan zoveel dingen zeggen, maar ik geloof gewoon in, er is iets. Ik wil er geen naam aan geven, want ik wil ook niemand beledigen.
Ja, er is gewoon een hogere macht, hogere kracht.
En ik vind het makkelijk om het universum te noemen, want als ik naar boven kijk, dan kijk ik toch wel echt naar de sterren en het universum.
Ik gebruik meestal het universum.
Ja, dus dat, dan overkoepel ik iemand. En ik denk ook echt wel dat daar bepaalde energieën zijn. En kijk, vraag me niet hoe het gaat over als we doodgaan, want dat vind ik zelf heel eng. Maar dat zijn ook allemaal dingen dat ik denk, er is meer en je komt er pas achter als het gebeurt bijvoorbeeld. Maar ik weet niet. Het is gewoon iets waar ik niet met mijn gedachten helemaal bij kan. Wat het nou is, maar het gevoel hebben dat er zoveel meer is dan het probleem waar we vandaag tegenaan lopen. Als je dus 's avonds en naar boven kijkt naar de sterren, dat je denkt, oké, en ik had vandaag een probleem met dat ik, ik zeg maar wat, even 10 euro tekort kwam toen ik bij de winkel stond. Denk ik, hoe groot is mijn probleem als ik nu naar boven kijk?
Ja.
Eigenlijk zo klein. En als je denkt, iemand anders heeft een miljoen en ik niet, maar die andere heeft het ook gekund, waarom kan ik het dan niet? En ik hoef geen miljoen, maar het is meer, alles is in principe mogelijk als je het maar durft te geloven. En het stukje met Law of Attraction en het stukje met mensen die zeggen, er komt altijd alleen maar negativiteit op me af. En het klinkt heel hard om te zeggen, maar als jij in negativiteit zit van, dat gebeurt altijd, dan is dat jouw overtuiging.
Ja, en dan is dat wat je aantrekt.
Is dat ook wat je aantrekt. En daar heb ik zelf ook jarenlang in gezeten. En dat heb je, kan je hebben in relaties, dat kan je hebben met geld. En ook het ding is, wat je net zelf vertelde, met dat je niet zo goed even wist en dat je het nu even losgelaten hebt. Maar wanneer je dingen vasthoudt, moet je je voorstellen dat er een soort van stromend beekje is. En jij zet daar even een soort blok in. dan is er een soort blokkade en dan kan het niet meer stromen. Maar op het moment dat jij die blokker weer afhaalt, dan stroomt het weer door. Dus dan gaat alles weer in gang.
Ja.
Om het even makkelijk te doen.
Ja, ja en ik, in ieder geval, wat mij een beetje pet peeve is, dat mensen soms zeggen van, ja, law of attraction, wet van aantrekking. Ja, als ik het alleen maar wil, dan gebeurt het. Maar ja, zo simpel is het natuurlijk niet. Want waar ik zelf, zeg maar, ik weet, oké, op dit moment weet ik dan even niet zo goed wat ik precies wil, maar ik heb wel tijdig gehad dat ik dan wel dacht in ieder geval dat ik het wist.
Mm.
Dus ik kan, maar dat ik weet wat ik wil, wil nog niet zeggen dat het meteen op mijn pad komt. Maar ik, want uiteindelijk gaat het in ieder geval, ik luister wel naar een podcast van Kim Munnekom.
Ja.
Dat is een beetje de visie die ik meekrijg, maar ik luister ook wel andere podcasts. Maar daarin gaat het ook vooral omdat je er ook op echt een heel diep vertrouwen in moet kunnen hebben dat iets ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En dat je niet gaat nadenken over, ja, maar ik zie niet voor me hoe dit kan gebeuren of wanneer het moet gebeuren of dat soort dingen. Want bijvoorbeeld net hadden we het er ook over dat iets wat ineens op mijn pad kwam, wat mij heel gaaf lijkt om te doen, is bijvoorbeeld met even mijn favoriete band meereizen op tour om hun tour vast te leggen, te filmen, stories te maken, reels te maken, TikToks te maken, dat soort dingen. Ik zou niet weten hoe ik er zou moeten komen, maar ik denk het zou mogelijk zijn, als ik er volledig op kan vertrouwen dat het kan gebeuren, dan vindt het universum wel een manier om mij daar te brengen.
Ja.
Maar ik ben er nu nog niet op het punt dat ik kan geloven dat kan gebeuren, want ik denk, ik heb een paard, dus hoe ga ik in godsnaam op tour?
Ja.
Mijn favoriete band is Amerikaans, hoe kom ik daar nou weer terecht? Dus er zijn nog een hele hoop belemmerende overtuigingen op. Maar als ik die allemaal los zou kunnen laten, dan zou ik denken, is er geen reden waarom ik dat niet zou kunnen bereiken.
Ja, plus, er zit nog een hele andere keerzijde aan. Is het echt wat je wilt?
Ja, dat ook nog.
Want dat is een beetje het grootste ding.
Ja.
We willen soms heel graag dingen, niet eens omdat we het echt willen, maar gewoon omdat we het willen, omdat of een ander heeft het, of het geeft je een goed gevoel puur door je opvoeding. Of
ja.
Het kan zoveel redenen hebben waarom je het wilt. Dus daarom moet je ook echt als een soort van even afbellen. Waarom wil ik dit? Wil ik het echt omdat ik het wil? Dus daarom zeg ik ook altijd, volg je nieuwsgierigheid.
Ja.
Want je nieuwsgierigheid is echt. Als jij aangaat van iets dat je denkt, oh, dat lijkt me leuk om te leren. Ja, dat is ook hoe ik mijn opleidingskeuze nu heb gedaan. Omdat ik werd een beetje getriggerd door dat hele lymfedrainage. Ik dacht, wat is dat dan?
Ja.
En gaandeweg dat ik die opleiding inrolde, had het ook zoveel overeenkomst met het hele stuk van, nou ja, een beetje spiritualiteit en energie en het hele plaatje bij elkaar. Dat ik dacht, oh, dit en hele persoonlijke ontwikkeling ook die daar weer doorging. En dan denk ik toch al van, als je je nieuwsgierigheid volgt, dan kom je er wel. En als jij, ja, ik weet niet, ik kan gewoon even, ik heb even geen woorden meer. Het is gewoon, ja, soms moet je gewoon echt voelen. En ik denk dat we heel erg ver af gaan staan van ons voelen.
Ja.
Want ja, we doen alles maar omdat we mee moeten gaan in de maatschappij. Hè? En ja, ik zeg dat er niks mis is. Het is niks mis met 9-tot-5 werken. Maar dat is wel hoe het wordt gezien. We moeten 9-tot-5. Je wordt wakker, je gaat naar je werk. Je vindt het vaak niet leuk. En je komt weer terug en dan kan je de dingen doen als je energie ervoor over hebt om de dingen te doen die je leuk vindt. Maar waarom moet dat zo? Het kan toch ook anders? Als er al zoveel mensen zijn die het anders doen, waarom kan jij het dan niet?
Ja.
Dat is altijd wat ik denk, dan kan ik het toch ook.
Ja. Ja, en ik denk ook dat ook bijvoorbeeld als je kijkt naar het schoolsysteem, dan worden we ook al in een hele, in ieder geval, volgens mij, ik heb er steeds wel meer andere systemen ook wel komen.
Mm-hmm.
Maar in ieder geval, toen ik nog op school zat, toen werd je toch wel heel erg in een bepaald systeem gedwongen. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld een hekel aan om voor een groep te staan. Ik ben ook niet heel goed in samenwerken. En dat zijn we allemaal, ik snap natuurlijk dat je bepaalde dingen moet je leren voor de toekomst. Maar ik heb wel altijd het idee dat ik een introvert persoon in een extravert schoolsysteem was. Wat eigenlijk vooral gemaakt was voor mensen die gewoon hun bek open trokken.
Ja.
En dat ik kreeg iedere keer op mijn rapport stond dat ik zo stil was. En ik dacht, ja, dat is toch alleen maar fijn dat ik stil ben. Ja. Dat ik gewoon
oplet. Ik luister gewoon goed.
Ja.
Ja, maar dat is ook niet goed, hè? Dat is ook zo stom. Je bent stil, dat is niet goed. Je praat te veel, dat is niet goed. Het is eigenlijk nooit goed. Je wordt eigenlijk continu op een school ook soort van afgestraft. Het klinkt even stom, hè? Maar het gaat alleen maar over presteren.
Ja.
En over het goed moeten doen.
Ja, en ook niet eens over de kennis daadwerkelijk opnemen en je eigen maken. Maar je moet het op een proefwerk of in wat ook, moet je het kunnen reproduceren.
Op de manier hoe zij het willen.
Ja.
Wat misschien ook niet bij jou past. Want wie weet, hè, is dat wel. Je hebt mensen die het gewoon goed doen, hè? Die 2 vingers in de neus, gewoon 20 boeken leren en gewoon alles erin stampen. En nooit zenuwachtig of maar gewoon alles er ook uit kunnen halen in het examen.
Mm-hmm.
Ik weet vaak op een examen dat ik denk, oh, ik weet het niet meer.
Ja.
Dan is het even weg.
Ja, en ik heb dan wel VWO gedaan, omdat ik gewoon goed kon leren.
Mm-hmm.
Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik wel dat dit niet het meest ideale schoolsysteem voor mij is geweest. En dat ik in een andere setting, weet ik, bijvoorbeeld kleinere klassen of... gewoon minder.
Ja.
Ja, ik weet niet precies wat er dan anders zou zijn, maar dat het past niet bij hoe ik als persoon in elkaar zat.
Ja, ik moet zeggen, mijn middelbare school was eigenlijk wel heel fijn. Het is op zich best wel een bekende middelbare school voor velen, denk ik. Keesboekerschool, de werkplaats in Bilthoven. Ik weet niet of dat belletje er drie
keer. Mij niet.
Nou, dat is in principe op zich wel een school waar veel over bekend is. Het is best wel een redelijk. Het is geen vrije school, die nu ook veel zijn, maar mm-hmm. Het is een systeem waar je werkt in kleinere klassen. Dus je zit met 25 kinderen, dat is best wel veel nog steeds, hè? Maar eigenlijk altijd wel vaste klassen, zeg maar.
Mm-hmm.
En je hebt gewoon een domein en daarin zitten drie klassen en dan roleer je en je bent maar gewoon, je hebt een beetje vaste tijden. Je hebt niet te veel wisseling. Dus je komt ook niet echt in de knoei. En je werkt gewoon op school aan je huiswerk. En als je klaar bent van school, ben je gewoon klaar.
Ja.
En op het moment dat jij op school gewoon gezellig met je vrienden wil kletsen, is ook prima. Je hebt een stilteuur per dag. En voor de rest mag het zo gek zijn als je wilt, bij spreken. En als jij ervoor kiest om niet te werken op school, nou, dan moet je thuis doen.
Ja.
Kijk, aan het einde van de periode, dan moest je gewoon laten zien dat je huiswerk gemaakt had. En dan was het eigenlijk een beetje je eigen pakje aan of je het had gedaan, ja of nee.
Ja.
En... ze leerden gewoon heel erg dat je zelfstandig moest werken. En je had wel inderdaad wat presenteren, maar dat deden ze altijd in kleine groepen. Nooit voor grote groepen. En het was wel een school die heel erg supportte in creatieve dingen en zo.
Ja.
Dus in die zin heb ik dan wel geluk gehad met mijn middelbare opleiding. Maar ik kwam voornamelijk pas in de knoei op mbo's en zo.
Ja.
Omdat het daar... daar wilden ze dan weer heel erg mijn handje vasthouden. En heel erg de controle houden. Want op een mbo staan ze natuurlijk vaker in... dat je die mensen onder controle moet houden. Want ik heb geen idee waarom. Maar dat de mensen meer begeleiding nodig hebben.
Ja.
Terwijl je juist, denk ik, ons veel beter bijvoorbeeld vrij kan laten in creativiteit. Want zij toch vaak creatieve opleidingen meer doen. Dus dat vond ik heel moeilijk. Ik merkte dat ik op dat moment echt wel in de knoei kwam met de schoolsystemen. En dat ik pas echt op een plek kwam toen ik de Quasha-opleiding ging doen en lymfedrainageopleiding.
Ja.
Daar voelde ik me echt helemaal fantastisch.
Ja.
En daar kwam ik ook heel anders uit mijn schulp in. Dan was ik helemaal niet meer zo introvert.
Ja.
Zo.
Ja, ik herken dat ook, want daar heb ik verder geen opleiding gedaan. Ik heb wel een keer een proefles meegelopen bij de Silverlinde.
Mm-hmm.
Dus dat is echt, voor degene die het niet weet, een natuurgeneeskundig instituut voor dieren dan. En toen dacht ik even, wow, school kan ook gewoon... zo zijn. Dus we hadden gewoon buitenles en we hadden les met een hond in de klas. En gewoon energie. Gingen we paarden behandelen.
Mm-hmm.
Denk, ja, dit kan ook gewoon school zijn. En ik wou nog iets zeggen. Jij noemde net al even dat jij... het voorbeeld van huiswerk. Van oké, je hebt een uurtje per dag om het op school te doen. Als je dat niet doet, moet je het gewoon thuis doen.
Mm.
En dat is bijvoorbeeld wel ook iets wat ik heel erg in juist het werkende leven herken. Dat, waar ik dan tegenaan loop. Dat het vaak, je moet gewoon een bepaald aantal uren werken. En daar krijg je dit voor betaald. Terwijl ik van mezelf gewoon best wel efficiënt kan werken. Dus ik kan bijvoorbeeld heel veel doen in 4 uur. En dan de rest van 4 uur ben ik gewoon op. En dan komt er niet meer zoveel uit. Maar dan zit ik daar wel 8 uur te werken.
Ja.
En ik ben zelf ook van... in januari ben ik van 5 dagen werken naar 4 dagen werken, gaan werken. Terwijl ik gewoon precies hetzelfde werk doe.
Mm-hmm.
Maar ik heb er voor mijn salaris wel een dag op ingeleverd.
Ja.
Terwijl ik denk, ik doe precies hetzelfde werk. Dus als ik nu op zoek zou gaan naar een nieuwe baan... dan zou ik ook wel meer iets zoeken wat meer kijkt van... oké, wat doe je nou daadwerkelijk? En niet, je moet gewoon verplicht hier een x-aantal uren zitten om dit te verdienen.
Ja.
Voor mij voelt dat ook niet goed. Sowieso kan ik me geen 8 uur per dag concentreren, maar ik denk dat niemand dat kan.
Nee, ja, er zijn mensen die het vast kunnen. Maar
heel veel mensen knap. Ja.
Ik kan het ook niet. Maar dat is ook eigenlijk de reden waarom ik destijds dan gewoon dacht... ik wil alleen nog maar voor mezelf op aan kunnen. Want de enige die weet hoe ik me voel, ben ik.
Ja.
En ik kan rekening houden met mezelf. En zo plan ik dus vaak ook niet echt per se afspraken. Echt vroeg in de ochtend. En kon ik gewoon rustig aan opstarten. De paarden in de ochtend doen. En... wat ik ook fijn vond, kijk, ik heb mijn lymfedrainageopleiding dan met de Blauwe Hengst gedaan. En ik vond het daar gewoon heel fijn dat het, dat je gewoon jezelf kon zijn, zeg maar. En dat had ik eigenlijk nog nooit echt ergens anders meegemaakt. En dat daar ook met de examens zo rustig mee omgegaan werd. Dat, Nou, er stond een kopje thee klaar en een chocolaatje en er stond een muziekje aan. Je mocht gewoon rondlopen als je dat even nodig had. En er werden allemaal dingetjes neergezet dat even als je spanning had, bijvoorbeeld zoals Bach Rescue spreekt of zo. En dan denk ik, dat kan zo anders allemaal. Maar we zijn zo gedrild ook door school dat het, hè, het leven na school is hard en het hoeft niet.
Nee.
Het hoeft niet. En dat heb je in principe, nou ja, een soort van zelf in de hand. Ik snap dat er bepaalde factoren zijn. Het moet gewoon, hè. Je hebt natuurlijk verantwoordelijkheden, maar ja.
Ja, ik denk dat ook zeker met de middelbare school ook wel lastig is. Omdat je uiteindelijk toch gewoon een centraal examen hebt waarin bepaalde dingen gevraagd worden. Want ja, wat mij nog steeds irriteert is dat bij wiskunde op middelbare school hoorde altijd van, ja, dit ga je nog nodig hebben. En ik mis dingen, daarvan heb ik nooit meer nodig gehad. Ja, voor simpele dingen heb ik gewoon een rekenmachine in mijn telefoon. En voor qua financiële dingen heb ik een boekhouder.
Ja.
Ja, dus dan denk ik, heb al die dingen niet meer nodig gehad. En ook bijvoorbeeld vakken als natuur- en scheikunde, nou was ik niet goed in, biologie was ik niet goed in. Nou, kon ik die dan nog wel laten vallen. Maar ja, ik zou liever een soort schoolsysteem zien waar je meer gewoon de dingen kan doen die je leuk vindt. Uiteindelijk denk ik ook dat je die richting op zal gaan na school. Dat je minder zo verplicht wordt. Kijk, ik snap dat je natuurlijk een bepaalde algemene kennis moet hebben.
Mm-hmm.
Maar ja, op school word je toch gewoon vaak in een mal gedrukt waar veel mensen niet inpassen. Zeker als je kijkt naar meer, ja, hoe noem je dat? Neurodivergent. Neurodivergent. Gewoon mensen die in je hersenen gewoon net even iets anders werken. Waarvan ik nog aan het uitzoeken ben hoe dat zit. Maar waarvan ik ook wel denk dat voor mij ook zo is. En dat, ja, daar is het schoolsysteem niet voor gemaakt. En ook gemiddelde 9 tot 5 banen ook niet, denk ik.
Nee, maar daarnaast ook het hele stukje. Als je aan het ontwikkelen bent van, wat wil ik doen? Dat is dus eigenlijk, hè, op de middelbare school moet je al die ontwikkeldagen, of die dagen dat je op een bedrijf mee gaat lopen en zo.
Ja.
Nou, welke studiekeuze ga je maken? En ja, weet je, als je dan als kind, zeg maar, paarden heel erg leuk vindt, en dan wil je natuurlijk naar de paardensport en houderij bijvoorbeeld in Barneveld. Ja. Dat is dan echt de school waar je dan heen kon gaan, of de paraveterinair daar doen. En dat was ook mijn droom, dat wilde ik eigenlijk ook doen. En toen hebben ze tegen mij gezegd, ja, maar ja, paarden kan je misschien beter als hobby houden. Ja. Dus je moet niet je hobby als je werk gaan nemen. En ja, in de paraveterinair als dierenartsassistent is niet zoveel te verdienen. Nou, dat was destijds, was er misschien niet zoveel te verdienen, of waren er heel weinig plekken. Maar nu vragen ze er juist heel veel om.
Ja.
En kijk, achteraf, het pad dat ik toen heb afgelegd, ben ik eerst grafisch vormgever gaan doen. En weet je, ik heb allemaal wendingen genomen. Ik ben zelfs uiteindelijk ook gediplomeerd, zeg maar, in ambachtsschool. Ik heb meubels, tassen, hoezeschoenen, weet ik het allemaal gemaakt. Mm. Zeg maar, dus ik kan ontwerpen en maken. Hele aparte dingen eigenlijk allemaal. Maar ik van fotografie, grafisch vormgeving tot allemaal dat soort dingen. En ja, toen toch nog even stiekem een jaartje paardensport en houderij. Gewoon puur omdat ik dacht, ik wil toch misschien de paarden in. Maar toen al heel snel erachter gekomen dat het niet mijn manier is van omgang met paarden en alles. Niks ten nadele van de opleiding, hoor. Want hè, mensen moeten ook opgeleid worden. En mensen die misschien nog minder in de paarden zitten, die hebben ergens een opstart nodig in die zin, denk ik. Maar goed, er zijn zoveel andere opleidingen die je kan doen. En ik heb eigenlijk helemaal geen idee meer wat ik net aan het zeggen was. Zo'n lange aanloop naar een bepaald punt wat ik ging doen. Oh ja, dat ik nu uiteindelijk toch uitgekomen ben met wat ik als kind wilde doen.
Ja.
Dieren helpen eigenlijk. Beter maken, helpen, ondersteunen. Ja. Op een andere manier. Ik ben geen paraveterinair. Ik ben geen dierenarts. Maar ik heb paarden echt onwijs vooruit zien gaan. En ik heb paarden echt wel kunnen helpen en eigenaren. En ik denk jij ook wel, met je voeding.
Ja.
En dat, weet je, ieder kind heeft bij spreken als droom. Ik wil dierenarts worden. Maar dus waarom worden we dat nou allemaal ontmoedigd?
Ja.
Eigenlijk.
Nou ja, ik weet ook nog, volgens mij heb ik die eerder ook al een keer in een podcast genoemd. Maar wat mij nog heel erg bijstaat is toen ik een beetje zat van, oké, ik wil iets met paarden gaan doen. Nee, ik wilde mijn eigen bedrijf. Want ik merk, ik weet voor mezelf wel gewoon dat een kantoorfunctie of in ieder geval in loondienst, dat past ook niet bij mij. Want nou ja, ik sta ook liever 's ochtends gewoon vroeg op en ik werk 's avonds liever wat langer door. Maar ik had bijvoorbeeld ook laatst met een natuurgeneeskundige over dat ik gewoon best wel vaak moeite heb met nou ja, deze tijd van het jaar, dat het gewoon heel vroeg donker is en zo. Dat ze ook zeggen van ja, als je gewoon eigen bedrijf hebt, dan kun je gewoon die maanden maar even gewoon wat rustiger voor jezelf inplannen. Ja. En dan de rest van het jaar maar wat harder werken bijvoorbeeld.
Ja.
En dat zijn gewoon allemaal dingen waar geen ruimte voor is in een, ja, gewoon nee, een loondienstbaan.
Ja.
Maar waar wou ik nou ook weer naartoe? dit ging ergens naartoe. Ik weet het niet meer. Ik begon met dat ik een situatie had dat ik wilde, dat ik dus inderdaad ook een bedrijf wilde gaan beginnen. Mm-hmm. En dat ik toen, oh ja, ik weet het weer. Ik ging over een blog van Connie Loonstra. Dat ik zei zelf, ik wil een eigen bedrijf beginnen, maar ik weet nog niet zo goed wat. En ik had in eerste instantie was ik ook begonnen met, wilde ik marketing gewoon gaan doen voor paarden, ondernemers in de paardenwereld wel. Mm-hmm. Maar toen wou ik ook nog marketing en plannen gaan schrijven, zo, terwijl ik er echt helemaal niks aan vind. Dus dan had ik al snel zoiets van, ja, dit ga ik toch echt niet doen.
Nee.
Maar toen las ik, rond die tijd las ik ook een blog van Connie Loonstra van Dressage Pro. Ik weet niet of ze nog steeds van, volgens mij is het alleen door locatie verkocht, maar doet er ook niet toe. En toen las ik dus een blog van, in de strekking van, je kunt wel geld verdienen in een paarden. Want zij heeft natuurlijk met Dressage Pro heeft zij best wel een groot platform opgebouwd. Nee, daar heeft ze uiteindelijk ook gewoon een fatsoenlijke stal van kunnen financieren. Dus dan had ik zoiets van, ja, er is gewoon wel geld te verdienen in de paarden. Ja. Het is misschien niet als stalhulp, maar er is zoveel meer mogelijk met nu we internet hebben. En er kan zoveel. Dus dat is me wel altijd bijgebleven van, ja, je kunt wel gewoon, ondanks dat wat ik vroeger altijd hoorde, je kunt wel gewoon geld verdienen in de paarden. Ja.
Of zeker als je ervan uitgaat hoeveel paarden er zijn.
En hoeveel paarden daarvan niet gezond zijn.
Ja, en hoeveel mensen er ook nog onwetend zijn. Die toch wel door social media er weer achter komen dat het ook anders kan. En dan hoeven ze maar net bij jou te komen.
Ja.
En ja, ik weet niet. Ik geloof gewoon in dat het mogelijk is. En ook zeker dat, hè, al zit je in een gebied met meerdere therapeuten of andere voedingsconsulenten, zeg maar. Dat het gewoon, hè, het is niet alsof, hoe moet ik het zeggen? Stel, je hebt de provincie Drenthe in mijn geval. Nou, er zitten hier echt wel meerdere mensen die hetzelfde doen als wat ik doe. Maar er zijn nog 5 keer zoveel paarden als dat wij bij elkaar zijn. Ik kan niet ieder paard in Drenthe doen. Daar heb ik echt wel die andere mensen voor nodig. Want anders dan kan ik maar gewoon beter nooit meer slapen, bij spreken. Als je iedereen moet helpen.
Ja.
Dus ja.
Ja, en ik weet niet of dat bij jou ook zozeer speelt. Maar ik heb natuurlijk qua voeding, ik werk met een biotensor, doe jij natuurlijk ook. Maar er zijn ook zeker niet iedereen wil ik als klant. Want er zijn zeker ook klanten die daar niet voor openstaan. Die het dan toch niet van me aannemen. Want die denken, ja, de biotensor is onzin. Dus ga dan alsjeblieft naar een van mijn collega's die op een andere manier werkt. En ik heb bijvoorbeeld, laatst ben ik ook bij Bart van Heesbeen geweest. Die heeft dan ook orthomoleculaire voeding gestudeerd.
Mm-hmm.
En die, ik had met hem ook, kijk, zijn klanten zullen over algemeen niet bij mij komen. En mijn klanten zullen over algemeen niet naar hem toe gaan.
Ja.
Dus in principe, ja, we werken vanuit een andere visie. Maar in principe doen we hetzelfde.
Ja.
Maar we hebben wel, ja, toch zijn we heel duidelijk anders daarin qua mensen die we aantrekken. En uiteindelijk vertrouw ik er zeker wel op dat de mensen die bij jouw visie passen, die komen, vinden jou vanzelf wel.
Ja.
Niet dat je dan helemaal geen marketing hoeft te doen. Maar...
Nee. Maar het is wel grappig, want ik heb ook al veel contact met Bart, zeg maar. En ik weet niet, dan merk je inderdaad, hij werkt net op een andere manier dan ik. Maar je hebt dezelfde visie. Kijk, ik heb ook kennis over voeding, zeg maar. En kijk, hij heeft daar een type opleiding op gedaan.
Mm-hmm.
Ik heb daar de basis van, zeg maar. Maar ik gebruik ook dus een biotensor om dingen uit te meten, maar wel met het stukje kennis erachter, zeg maar. Maar je merkt dat hij doet het op echt de kennis die hij heeft en heel erg kijken en ook wel intunen en voelen natuurlijk. Maar dan zie je inderdaad de mensen die al nooit over de streep zullen gaan voor een biotensor. Die gaan natuurlijk liever naar hem toe. Ja. En mensen die zeggen van, oh, nou, ik vind het eigenlijk best wel interessant, zo'n biotensor. Ja, die kunnen natuurlijk gewoon kiezen wat ze willen. Maar je hebt mensen die gewoon zeggen, ik wil graag mijn paard echt laten kiezen, bij wijze van spreken.
Ja, ja, en ik denk, wat Bart goed doet, is dat hij een beetje de brug weet te maken tussen de sportwereld en de natuurlijke wereld.
Ja.
En mensen die, ja, veel van mijn klanten zouden niet, als die bijvoorbeeld op zijn Instagram een foto van Springruiter zien of zo.
Ja,
dan zouden mijn klanten, want ik heb veel mensen die recreatieruiter zijn, die helemaal niks met een paard doen, die ze op een Paddock Paradise hebben staan.
Ja.
Dus ik trek echt wel een bepaald soort klanten aan, die ook echt wel bij andere mensen terecht zouden kunnen, maar waar iets aan mij zorgt toch dat ze bij mij terechtkomen.
Mm-hmm. Ja, dat is wel grappig, hè? Ja, maar dat is, je hebt, voor ieder deel heb je iemand nodig. En kijk, als jij echt in de recreatiewereld zit bijvoorbeeld, hè, en je hebt ook mensen die echt in de sport zitten. Ja. Maar daarom vind ik het ook zo fijn als iemand die brug slaat.
Ja.
Hij zit daar tussenin, hè, en dat mensen samen gaan werken. Maar dat is ook zo iets wat we missen wel tegenwoordig, denk ik. Want kijk, ik zit niet echt meer in de sport. Heb ik wel gezeten. Vond ik ook allemaal heel erg interessant. Ik weet niet of ik ja, ik weet ook niet hoe lang de podcast kan duren als ik daar allemaal nog op moet gaan. Maar goed, ja, nou, ik zeg maar, ik heb wel een aantal meningen over de sport. Ik zeg niet, hè, want een van mijn beste vriendinnen, die rijdt ook in de sport. Dus ik weet niet of je haar kent, Franca met IT, van IT de Mer.
Ja, van Instagram ken
ik. Ja, dat vind ik gewoon zo leuk. En die rijden ook hier en daar bitloos. Die rijden ook met bit. Maar je ziet gewoon en je voelt gewoon, ben vaak zat bij haar geweest, hoe blij dat paard is. Maar dat is natuurlijk ook het spirituele stuk, of je een beetje paarden aan kan voelen. Maar kijk, tuurlijk vindt dat paard het af en toe is moeilijk. Of denkt ze, oeh, ik wil niet over die sprong heen. Maar als je dat gewoon samen oplost. En natuurlijk moet er eens een keer een beetje aanmoediging zijn. Maar dan op zo'n manier vind ik de sport leuk. Ja, als het ook niet ten koste gaat van een paard.
Ja, want ik denk dus ook dat daarin ook, weet je, hoe hou je je paard, hoe voer je je paard, hoe zijn alle randvoorwaarden verder op orde?
Ja, die staat natuurlijk op een paddock paradise. Ja. Dus dat is al, ze haalt een paard van een grote track met verrijking af, gaat daarna crossen. En je ziet gewoon een blij paard die dat gewoon doet.
Ik denk zeker ook dat paard, als de rest gewoon allemaal op orde is, als dat gewoon klopt, dan zijn paarden ook veel weerbaarder. En dan, zullen ze gewoon veel meer geneigd zijn om zulke dingen leuk te kunnen vinden. Terwijl als ze continu stress ervaren, bijvoorbeeld vanwege hun leefomstandigheden, of omdat ze al te weinig gruwvoer hebben, dan staat een crossrijden niet heel hoog op hun prioriteitenlijstje, zeg maar.
Ja.
Maar als dat gewoon allemaal goed op orde is, dan...
Dan krijg je ook een oprechte mening van een paard, of die er ook daadwerkelijk echt zin in heeft.
Ja, en als ze ook... Dus nee mogen zeggen. En ook weten dat daarna geluisterd worden. Dan kan je paard eigenlijk pas ja gaan zeggen. Ja. En ik denk dat heel veel paarden niet de mogelijkheid krijgen om nee te zeggen.
Maar ik ben blij dat er gewoon veel meer accounts, influencers zijn die daarnaar kijken. Kijk, vriendin van mij dan. Maar die heeft dan ook gewoon paarden in huis. Paddock Paradise, die sport ook met de paarden, weet je wel. Ja. En, ja, nou, jij staat nu bij Fenna. Die rijdt ook niet echt per se in de sport, maar... Je ziet, als je kijkt naar Noora, in ieder geval, ik kan me nog video's van vroeger herinneren dat hij in de blessures zat. Dat ze er nu gewoon, door de huisvesting, door alles, nu gewoon weer dingen mee kan doen.
Ja.
Denk ik, het kan zoveel voor een paard betekenen. Als nou de sportpaarden op die manier worden behandeld, die echt in de topsport zitten. Hè? Dan denk ik dat ten eerste de lat echt te hoog ligt. Moeten we nou echt over zulke hoge hindernissen heen springen? Is dat nou echt... Ik snap dat het spectaculair en gaaf is, maar kan het niet gewoon op 1,30 blijven bijvoorbeeld? Dat is toch ook al gaaf?
Ja.
Of niet? Ja, en die heftige crossen. En als die paarden dan, omdat de blessuregevoeligheid misschien ook al iets omlaag gaat door een wedstrijd of door een training, dat ze misschien wel makkelijk naar buiten kunnen. Ik denk, is dat nou echt zo belangrijk, prijsgeld? Ja, ik snap het hoor, maar dat het met geld allemaal te maken heeft. Maar...
Ja, dan denk kun je ook, vaak hoor je dan ook dat paarden dan... bijvoorbeeld niet veel buiten komen of niet met andere paarden buiten komen, want stel dat ze geblesseerd worden, maar tegelijkertijd rijden ze dan wel een 3-sterren cross.
Ja.
Denk van, waar is de kans dan groot dat je paard geblesseerd raakt?
Ja. En ik snap het op zich hoor, als je een paard van een miljoen hebt lopen, dat je denkt, kijk, dat zou al...
Maar ja, dat al een probleem op zich, denk ik. Dat uiteindelijk
dat kaartje daar aan. Ja, want jij bent een miljoen euro waard.
Het paard is nog steeds gewoon een paard. En die heeft nog steeds gewoon dezelfde basisbehoeften als... een ander paard. Alleen wij hebben hem besloten dat hij, omdat hij bepaalde ouders heeft, of omdat hij op een bepaalde manier beweegt, dat hij zoveel geld waard is.
Ja, daarnaast vind ik het... Ik vind dat ook altijd een beetje moeilijk wanneer mensen hun paard voorstellen met de ouders.
Ja, met de vader en de opa. Ja.
Oh, dit is een... Ik heb echt vrij weinig verstand tegenwoordig van de hengsten die nu interessant zijn, maar in mijn hoofd zit altijd nog Jazz. Maar weet je dat ze dan zeggen, dit is mijn Jazz X... Hupplepup, dan denk ik.
Ja, maar hoe heet hij?
Ja, dat maakt me niet zo heel veel uit eigenlijk. Nee. Wie is dat paard? Hij ziet er heel lief uit, weet je wel. Ja. En dan, hij is echt een goede sport. En denk ik, dat maakt me ook niet zo heel veel uit.
Ja, of het woord fokproduct.
Paarden zijn producten.
Ja.
Natuurlijk.
Maar ik denk dat het ook allemaal wel een beetje in het verlengde ligt van... Zie je een paard als een dier, als een maatje? Of zie je het als een doel om... je wereldkampioenschap mee te bereiken? Of zie je het echt als een individu?
Ja, maar dan snap ik nu ook natuurlijk wel dat mensen hun paard kunnen kopen met het idee, ik wil graag de sport in, en dat ze ook van hun paard houden, zeg maar. Er zijn zat mensen, vriendinnen die ik heb, die een doel hebben, bijvoorbeeld ik wil graag een B-parcours springen, of ik wil graag een Z-punt halen in de dressuur, maar ik hou zielsvol van mijn paard, als er iets gebeurt, gaat hij echt niet weg.
Ja.
Maar wel dat ze hem hebben gekocht met een bepaalde intentie. Maar daarom denk ik wel dat als je een paard gaat kopen, ja, dan moet je ook heel erg nagaan wat is echt wat je wilt. Dus al bij het paard aanschaffen, kan ik de keuze maken, als het paard niet kan doen wat ik wil, dat ik hem dan hou, zeg maar.
Ja.
Ik ga er al een beetje van uit. Dat, hè, want ik ben voor mijn paarden gevallen omdat ik dacht, oh, ik vind ze zo lief, ik neem ze mee, ik heb ze niet eens gekeurd.
Ja.
Snap je? Dat, mij maakt het niet uit wat er gebeurt. Dat als ze niet bereden kunnen worden, maar best. Prima.
Ja.
Maar stel, jij wilt een paard kopen en jij valt echt voor het karakter. Weet je dan ook zeker dat als het paard niet naar jouw doelen of naar jouw wensen meer, dat je hem ook houdt. Want ik vind dat gewoon heel belangrijk. Dat
ja.
Een paard zal alles voor je doen. Het is hetzelfde als een hond. Die doen we ook niet weg.
Nee.
Oh.
Ja, dat is inderdaad ook wel iets wat ik lastig vind in de paardenwereld. Dat als je kijkt naar kinderen. Van, oh, ze zijn de pony ontgroeid. Dus we doen hem weg en we kopen een nieuwe. Terwijl, ja, ben ik ook echt voor zijn karakter gevallen. En in eerste instantie dacht ik wil gewoon een recreatiepaard. Een beetje dressuur, een beetje springen. Vooral gewoon buiten rijden.
Ja.
Nou ja, de afgelopen jaar heb ik er 2 keer op gezeten. Van de afgelopen week, die 2 keer was allebei afgelopen maand.
Ja.
En verder, ik ben hem dan nu wat meer op de grond aan het trainen. En verder heb ik het afgelopen jaar eigenlijk helemaal niks gedaan.
Ja.
En dan... sowieso is mijn visie op paardenwelzijn is ook, en op training is ook heel erg veranderd sinds ik hem heb. Dus ik sta er ook anders in dan toen ik hem kocht.
Ja.
Maar ja, het moet echt financieel niet meer gaan. Maar anders gaat hij gewoon niet weg. En hij mag bij mij gewoon oud worden.
Ja.
En gewoon lekker op Paddock Paradise in de groep staan.
Mm-hmm.
En misschien uiteindelijk kan hij nog met zijn pensioen op dat ik ergens een eigen Paddock Paradise aan huis heb of zo. Wat niet helemaal matcht met mijn idee van op tour gaan met bands.
Ja.
Maar hij mag gewoon bij mij blijven. Of ik er nou wel of niet iets mee kan.
Mm-hmm.
Hij is gewoon mijn maatje en hij gaat niet weg.
Nee. Ja, maar dat natuurlijk, er kunnen altijd dingen gebeuren. Ja. Financieel, je hebt niet alles in de hand, zeg maar. In de meeste gevallen van het stukje wat je wel in de hand hebt eigenlijk. Ja, natuurlijk, hè, mensen die zeggen ik moet voor mijn eigen geluk kiezen. Dat is ook zo. Maar had je dan in eerste instantie... Ja, nou, het kan altijd dat gebeuren. Stel je paard raakt extreem geblesseerd. Dus er zitten ook afwegingen in. Maar kijk, ik zou het nooit over mijn hart kunnen verkrijgen om mijn paard weg te doen.
Ja.
En mijn doel ooit toen ik Steve kocht. Toen ik nog echt wel fanatiek dressuur reed en alles. Allemaal nog terug te vinden op mijn account. Zeker niet terugscholen. Nee, maar niet. Maar goed, weet je, toen had ik een hele andere visie en alles. Ik dacht, ik ga ooit de dressuur met hem rijden. Toen was het nog helemaal niet zo'n ding om echt te sporten met de halflingers en zo.
Mm-hmm.
Ik dacht, nou, ik ga het eens laten zien dat het gewoon kan. En dat hij aan de teugel kan lopen en weet ik het wat. En ja, hij had best wel een, om maar even zo te noemen, destijds een karakter dan. Hij was gewoon heel duidelijk, maar ja, in die tijd dacht ik gewoon, hij is gewoon eigenwijs en hij test me uit. En dat was wat iedereen ook zei, oh, hij is levensgevaarlijk. En nou moet je zo'n paard nog wel willen. Nou, als iemand dat al zei, daar werd ik wel verdrietig van.
Ja.
Moet je zo'n paard wel willen? Ik dacht, ja, want Steve is mijn beste vriend gewoon.
Ja.
En kijk, gaandeweg hij heeft me heel veel geleerd. Hij is ook uiteindelijk wel een beetje degene geweest die me op bepaalde paden heeft gezet. Ja, dat
heb ik met zijn het ook.
Ja.
Misschien heeft hij het iets minder extreem gedaan als dat Steve stond. Misschien zijn communicatie iets voorzichtiger was dan die van Steve waarschijnlijk.
Ja.
Dus ik zei het net ook al tegen jou. Misschien dat jullie dat filmpje wel kennen. Want mijn eerste introductie met Madeleine was volgens mij toen ik een video zag dat jij met Steve in de bak aan het rijden was. En dat de poort open stond. En dat Steve gewoon dacht, ik ren de bak uit. En jij ging tegen het hek aan.
Dat was Anouk, zeg maar. Mijn instructrice, die zat er dan op. Maar die maakte inderdaad al een mooie sprong af. En dat is nog wel eens vaker gebeurd. Dat soort dingen. Maar dat was nog niet eens het ergste. Weet je, kijk, we hebben een keer op de mesthoop gestaan. Dat hij gewoon eigenwijs... Hij rende de mesthoop op. En dat deed hij daarna gewoon gelukkig nog een keer. Heel fijn. Is hij er ook afgevallen. En allemaal drama. Hij heeft een keer in de hele smalle gangetjes gestaan in de kantine. Dat weten ze toch eigenlijk niet. Dat was echt per ongeluk. Dat was niet mijn bedoeling. Maar hij dacht, we gaan. Kijk, weet je, en ik praat er nu heel grappig over natuurlijk. Maar er zijn allemaal redenen voor geweest destijds.
Ja. Ik denk dat je het op dat moment ook niet altijd even grappig vond. Dat je misschien best wel met je handen in het haar hebt gezeten.
Ja, kijk, ik kon niet van A naar B komen.
Ja.
En ik kon eigenlijk niet zeggen zonder alle lijntjes uit te zetten. Oké, ik ga zo meteen naar de bak. Is dat hek dicht? Is dat hek daar open? Oké, dan zet ik hier een lijntje. En dan zet ik daar iets neer dat hij daar niet in kan. En dan lopen we daarin. Dat is eigenlijk toch al bizar.
Ja.
Maar op dat moment zat ik nog zo in de... ja, misschien ben ik niet streng genoeg, ben ik niet dominant genoeg.
Dat hoor je dan waarschijnlijk ook wel van mensen om je heen, van pak hem gewoon eens aan. Of,
ja, doe het gewoon, hang er een hengstenketting omheen, loop hem eens met een bit of zo. Alleen, ik kan dat niet. Ik kan hem niet. Ik heb hem ook nog nooit geslagen. Ik heb misschien met een liedroop een keer een tik op zijn kont gegeven. En misschien tijdens het longeren als hij echt... Hè, want hij wilde ook nooit echt lopen. Hij wilde niet draven, hij wilde niet galopperen. Af en toe helemaal in het begin wel. Maar denk ik ook waarom dan? Omdat hij misschien ook een beetje spannend vond. Maar uiteindelijk toen hij alles wat meer ging leren... Hij werd steeds meer afgestompt of zo. Mm-hmm. Maar hij wilde gewoon ook niet de bak in. En toen ben ik uiteindelijk op een stal gekomen waar hij 24/7 buiten stond. Dat was al ten eerste echt een verschil. Toen werd dat aan de hand overal meesleuren echt al minder. Dat ik al dacht, oké, het heeft gewoon al een heel groot stuk daarmee te maken. Maar eigenlijk ook een heel groot stuk met... Hij weet wat er gaat gebeuren als wij die bak ingaan.
Ja.
Dan gaan we dingen doen die hij niet leuk vindt. En kijk, sommige paarden vinden het rijden wel leuk, sommige paarden niet. Maar in ieder geval het rijden hoe ik het op dat moment deed, vond hij niet leuk. En toen heb ik gezegd, oké, we gaan even niet rijden. Toen leerde ik ook iemand kennen. Een vriendin van mij. Die heel erg veel in de R+ en positieve bekrachtiging en dat soort dingetjes maar deed. Mm-hmm. Toen zijn we eigenlijk die kant in geslagen. En toen kreeg ik een paard dat zich naar de bak toe trok. Juist, weet je wel.
Ja.
En dat hij niet weg eruit wilde omdat hij het zo leuk vond. En een paard dat al uit zichzelf ineens begon te draven. En liet zien, kijk, ik doe dit. Oh, kijk eens.
Ja.
En dat we uiteindelijk met het paard waar iedereen zei, oh, daar kan je nooit meer buiten rijden. Dat we er gewoon buitenritten mee hebben gedaan. Kijk, ik vind buitenritten heel spannend. Dus meestal vriezen zat er dan op. Ja. En ik ook wel kleine stukjes en zo. Maar ja, en zeker nu aan huis. Het is zo'n ander paard geworden.
Ja.
En nu zie ik hem eigenlijk, hè, nu mijn voeding optimaal is. Nu de training eigenlijk optimaal. Ik train nu eigenlijk alleen nog maar met de paarden als ik het gevoel heb dat ze iets willen doen.
Mm-hmm.
En nu begint het ook wat te kriebelen om erop te gaan. Dat ik soms denk, oh, nu lijkt het me wel leuk. En soms dan denk ik, nou, het maakt, ze doen hun ding, ze hebben elkaar ook. En ze hebben de ruimte, ze kunnen lekker eten. Moet het nou eigenlijk nog? Weet je wel? Dus soms zit ik, moet ik überhaupt nog wat trainen? Ja. Bij wijze van spreken. En dan denk ik, oh, nu lijkt me wel weer leuk. Dus ik ga gewoon een beetje mee in de flow en ik laat het hun gewoon kiezen.
Ja. Ja, ik vind het zelf ook wel lastig. Want zeg maar, Zenit, die heeft dus, dat is een Dravo, dus die heeft op de baan gelopen tot zijn 12e. Ja. En op zijn 13e heb ik
hem. Dat is wel lang eigenlijk.
Ja, in ieder geval, dan hoor ik van iedereen tegen wie ik het zeg dat het heel lang is. Ik ben er niet zo thuis in die wereld.
Mm-hmm. Nee, maar, ik ook niet hoor, maar ik vind het lang klinken, omdat de meeste paarden volgens mij al eerder vanaf komen.
Ja, hij heeft dan 9 jaar heeft hij op de baan gelopen.
Ja.
Maar, hoe heet het, wat wil ik zeggen? Hij is toen, bij zijn vorige eigenaar, die was echt dol op hem.
Mm-hmm.
En toen. Maar zij kon niet meer rijden. Ik weet niet precies waarom, maar fysiek kon zij niet rijden. En hij was gewoon uitgekoerst. Dus daarin konden ze niet meer veel met hem. Dus hebben ze hem op de wei gezet.
Ja.
En uiteindelijk hebben ze toch gesloten om te verkopen. Omdat hij gewoon bij hun niet gelukkig was met alleen maar op de wei staan.
Ja.
Dus daarin voel ik soms ook wel... Dan, want op zich, hij staat ook gewoon buiten bij mij. Hij heeft gewoon maatjes, hij heeft geen gruwvoer.
Ja.
Maar toch heb ik dan soms wel zoiets van... Ja, maar zij heeft hem toen verkocht omdat hij niet gelukkig werd van niks doen.
Mm-hmm.
Dus ik moet dan ook wel eens met hem doen. En soms dan staat hij, dan heeft hij al voer gehad. En dan sta ik op punt om te gaan. Staat hij me echt zo aan te kijken van... Dat ik denk, je wil me iets zeggen.
Ja.
En, dat is, ik heb altijd wel gezegd, als ik wel even met hem doe... Dat hij dan wat zachter, een zachtere blik heeft. Dat hij dan toch een bepaalde rust heeft die hij daarvoor dan niet heeft. En tegelijkertijd denk ik ook wel even... Ik geloof ook wel dat paarden mensen niet per se nodig hebben... Om echt iets met ze te doen. Ja. Maar ja, ik dat voor mij toch ook altijd een soort struggle.
Ja.
En bijvoorbeeld klikkentraining vindt hij heel leuk.
Mm-hmm.
Maar dat vind ik niet altijd leuk. Daar heb ik niet altijd zin in. En nu bijvoorbeeld ook zit ik weer op het punt dat ik denk... Van, ja, misschien wel het rijden weer op gaan pakken. Maar hij is met de verhuizing heeft hij qua bespiering en zo gewoon heel erg ingeleverd. Dus ik vind hem nu gewoon niet genoeg bespierd om op te gaan zitten.
Ja.
Met zijn moet ik op de grond weer op gaan trainen. En ik vind eigenlijk longeren en dat soort dingen... Ik vind het heel leuk om te doen. Maar daar vindt hij wel weer niks aan. Dus op dit moment heb ik even de constructie dat ik dan vooral... Dingen longeren, grondwerken en zo doe ik met hem. En dan heb ik een verzorger die met hem gaat klikker trainen. Want zij vindt het hartstikke leuk, hij vindt het leuk.
Mm-hmm.
Doen jullie dat maar even met z'n tweeën. Dan pak ik, als ik energie en tijd heb, pak ik. Want ja, ik heb gewoon niet onuitputtelijke hoeveelheid energie.
Nee. Ja.
En dan denk ik van ja, dan kan ik wel gaan klikker trainen met hem. Omdat ik weet dat hij dat leuk vindt. Maar ja, als ik er weer op wil gaan rijden. Wat natuurlijk ook wel weer in die zin een egoïstische reden is. Maar dan moeten wel die spieren er weer op komen. En ik denk dat hij buiten rijden vindt hij ook leuk. Als hij gewoon lekker een stuk mag graven.
Ja, maar daarvoor moet je ook wel de bespieringen zo hebben natuurlijk.
Ja, dus dan denk ik van... Ik weet dat je het nu niet leuk vindt, maar ik probeer naar het echt toe te werken wat jij denk ik wel leuk vindt. Maar dan moeten we wel eerst even hier doorheen.
Ja.
Maar dan heeft hij in ieder geval zijn verzorgster waarmee je leuke dingen kan doen. Ja. Dan hoop ik dat hij geen hekel aan mij krijgt.
Oh, nee, dat is wel een beetje, paarden voelen ook echt wel de intentie aan.
Ja.
En
ik vertel het hem ook heel vaak. Van oké, we moeten dit nu even doen, zodat we straks leuke dingen kunnen doen.
Ja, maar dat helpt echt. Ja. Hè? Ook als er iets moeilijk moest gebeuren. Of als er echt iets is wat ze niet leuk vinden, een dierenarts. Prikje of iets dergelijks. Als je gewoon echt heel even bijspreekt van... Ik weet dat je vindt het niet leuk, maar het is heel even, moet echt heel even voor jou.
Ja.
Dan zie je ze even slikken. Ik weet niet. Of hè, natuurlijk slikken ze niet echt zoals wij, maar... En zo van, oeh, even. Maar je ziet gewoon dat ze even... Oké, het is over. En, maar wat je zei met die blik, dat herken ik dus ook. Kijk, Steve en Olaf kunnen me aankijken van... Oh, daar ben je. En dat ze me aankijken, dat ik denk, oké, wacht, wat is er nog nodig? Oh, water misschien. Of jullie willen gewoon een wortel, ik zeg maar wat.
Ja.
Maar soms is die blik van, wil je iets met ons doen?
Ja.
En op het moment dat ik dan bijvoorbeeld soms geen energie heb, kan ik ook echt wel heel verdrietig daarom zijn.
Ja.
Dat ik denk, oh, en dan zie je ze ook weglopen van, oh, ze heeft geen tijd.
Ja.
En dat vind ik wel heel zwaar soms. Daar struggle ik soms wel eens mee. Maar ik ben al lang blij dat ik het uiteindelijk uit mijn systeem heb gelaten. Dat ik iedere dag per se iets met hem moet doen.
Ja.
Want dat is er zo ingestampt. Als je een paard hebt, je moet iets doen met je paard. Terwijl dat ook... Het hoeft niet. Ja. Paard is niet gemaakt om iets te doen.
Nou ja, ik weet ook zelf... Volgens mij, er was een beetje een periode... Dat is echt al een aantal jaar geleden. Dat jij ook niet zoveel op Steve reed. Dan stond je nog wel op een andere stal. Mm. Ja, een paar jaar geleden stond je nog ergens anders. Ja. Maar toen was het volgens mij ook dat jij ook niet meer zoveel reed. En dat ik toen ook nog dacht van... Oh, waarom rij je eigenlijk zo weinig?
Ja.
Dacht ik nu net ineens aan terug. Dat ik denk van ja, nu heb ik dat ook.
Ja.
Maar toen had ik echt zoiets van, heb je een eigen paard en dan rij je er niet op.
Ja, ja, maar die opmerking heb ik destijds heel veel gehad. En ook best wel, nou ja, niet per se negatieve berichten. Het valt echt bij mij wel heel erg mee. Maar ik heb best wel wat dingen naar mijn hoofd gehad. Van ja, dan heb je een paard, dan ben je egoïstisch. Dan kan je hem beter aan iemand anders doen die wel met hem wilt rijden. Dat ik denk, ja, maar mijn paard... Die is er juist heel erg blij mee dat ik nu eventjes niet op hem zit. Want als ik hem naar de bak breng, dan wordt hij echt niet gelukkig van als ik zijn zadeltje al op heb. Maar als we met zijn zadel op naar het bos gaan, dan heeft hij er zin in. Weet je, dat was het enige wat we deden.
Ja.
Alleen drop naar het bos. En anders dan gingen we door middel van klikkertraining kijken of ik zijn wermepet op kon doen. En ja, weet je, inparkeren is ook een ding bij ons. Dat heb ik hem aangeleerd. Nou, en hij weet dat het gevolg eventueel is dat ik erop ga. Als hij niet wilt inparkeren, dan heb ik al genoeg.
Ja.
Dan doen we het niet. En anders doen we het wel. En als ik erop ga, nou, dan komt er vaak ook gelijk een gekke sprong uit. Weet je wel, dat vindt hij leuk. En dan gaat hij grappige dingetjes doen. En dan ben ik heel hard aan het lachen. En dan wordt het alleen maar erger. En dan gaat hij nog meer de lucht in springen, weet je wel.
Ja.
Dat vind ik alleen maar leuk.
Ja, en dat is ook natuurlijk wat ik net ook al even noemde. Als ze kunnen pas ja zeggen, als ze echt nee kunnen zeggen. Ja. En hij kan dan dus nee zeggen door niet in te willen parkeren. En als hij het dan wel doet, dan zegt hij eigenlijk gewoon ja.
Ja, en doordat ik nu eigenlijk nog minder in die zin dan doe... heb ik eigenlijk eerder dat hij de vraag stelt aan mij.
Ja.
Om het maar even zo te zeggen.
Ja.
En ik zeg niet dat iedereen het op die manier moet doen, hè, maar meer. Ja. Dat is gewoon wat voor mij heel fijn is, dat ik nu een paard heb die het een keer aan mij vraagt, in plaats van dat ik moet vragen, kom op, wil je meedoen alsjeblieft?
Ja.
Dat als ik nu vraag, of als hij me nu aankijkt, dan denk ik, oké, ik ga mijn koekjes pakken. En ik ga mijn polder oppakken. Dan krijg ik ook even zijn volle 100%. En dat is vaak ook maar voor 10 minuten en dan is het klaar.
Ja.
Maar hij is ook niet meer nodig. Het is hetzelfde als dat op vorige stallen, dat je zag, of hè, waar de ruimte in ieder geval voor hun kleiner was, was het continu dat het heftige spelen, zeg maar. En heel veel rennen en spelen. En iedere ochtend, iedere middag, iedere avond, keer en keer. Maar omdat ze hier zoveel met elkaar op de trek aan het rondlopen zijn, hebben ze echt, als het ineens heel koud is, dan hebben ze even de koude rillingen en dan gaan ze echt heel hard spelen en rennen.
Ja.
Voor de rest zijn het korte stukjes hier en daar.
Ja.
Maar je ziet zoveel verschil in dat gedrag. En dat vind ik gewoon heel, heel apart eigenlijk om te zien. Of nou, apart, het is heel logisch, maar dat je gaandeweg zoveel van eigenlijk één paard kan leren.
Ja.
En nu zeker ook op social media er steeds meer bekend is over al dit soort dingen. Ja. Ik vind het toch wel...
Ik zei ook vaak, als Senna niet op mijn pad was gekomen, dan was ik nu niet bezig met alles waar ik nu mee bezig ben. Mm-hmm. Ook wel hele... Dan denk ik ook, kijk, dingen als voeding en zo en uitmeten was ik dan niet mee bezig. Maar ik denk ook niet de wet van aantrekking. Maar ja, uiteindelijk heeft hij mij echt meer... Nou ja, misschien niet eens zozeer hij, maar ik ben wel met hem op een stal terechtgekomen waar mensen natuurgeneeskunde lieten komen.
Ja.
Daar was ik in eerste instantie nog heel sceptisch over. Maar toen zag ik bij uiteindelijk heeft de docent toch een keer behandeld. En toen zag ik ook gewoon dat het werkte.
Ja.
En ja, zo ben ik er ook weer ingerold.
Ja, qua spiritualiteit ben ik eigenlijk altijd... Ik vind het zo'n stom woord. Ik kan puur omdat het
is ook zo, ik vind het ook zo'n...
Betiteling. Dat ik dan
ja, maar ik denk, wat betekent het nou eigenlijk?
Ja, maar je hebt heel veel kanten.
Ja.
Je hebt ook...
Dus wanneer is het... Wat maakt iets nou spiritueel? Ja.
Ja. Ik gewoon gevoel, intuïtie, energie, universum, law of attraction. Gewoon ik ben altijd al zo geweest. En ja, weet je, je hebt ook mensen die zeggen, oh, geesten bestaan niet. En al dat soort dingen. Maar ja, weet je, ik ben vroeger zo'n kind geweest die van alles zag. en weet je, en voelen in huis. Ik kan ergens naar binnen lopen en al denken, hier voel ik me niet zo fijn.
Ja.
Of een plek waar ik me juist wel fijn voel, waar ik zo in één keer kan slapen. Zo ik in het vorige huis waar we woonden, heb ik nooit echt goed kunnen slapen in mijn vorige slaapkamer. Want ik wist dat ik nooit alleen was. Maar goed, dat is weer een hele andere wens. maar goed, dat zorgt er dus wel voor dat ik heel veel dingen al met dieren ook gelijk heb. En dat ik dingen voel, zeg maar. En vroeger had ik er niet zo heel veel besef van. Alleen dat is toch wel de reden waarom ik altijd zo zoekend bleef met Steve. En hem niet afschreven als eigenwijs dominant paard die zijn energie of zijn zin wilde doordrammen.
Ja.
Zo heb ik hem nooit kunnen zien. En dat is een beetje het ding met, er zijn wel eens readings gedaan op hem. Door mensen die, ik weet niet, toch op een andere manier naar paarden keken. En hem wel omschreven als de clown die hij was. En dat ik dacht, nee. Toen op dat moment dacht ik echt van, ja, dat is het. Oh, wat grappig. En ik geloofde in readings, weet je wel. En natuurlijk. Mm-hmm. Maar zij hebben hem van de buitenkant gelezen, maar nooit van de binnenkant.
Ja.
En daarom deed ik altijd readings. Dus ik dacht gewoon, het is een clown. Maar ja, dat is hij niet.
Ja.
Het zat zoveel, maar het is echt een van de meest eerlijke, zachte en rustige paarden die ik ken. Uiteraard met een karakter, want hij heeft een grote mening. Maar, en als hij niet luistert, dan laat hij die ook zeker zien.
Ja.
En wat wilde ik eigenlijk zeggen hiermee, was dat Steve dus wel echt een stem heeft, maar je moet er wel naar luisteren. En eigenlijk was hij gewoon letterlijk aan het schreeuwen.
Ja.
En ja, uiteindelijk toen ik steeds meer weer die richting inging, hè, met communicatie met dieren echt, of zeg maar echt connectie leggen, zeg maar. Ja, toen ging ik eigenlijk steeds meer die richting op. Dus ik kan ook wel heel veel brengen. Ja. Het is gewoon al ga je gewoon een keer stilzitten en het eerste wat in je opkomt. Weet je, je hoeft niet bijvoorbeeld Simone Ottervangers te zijn om met een paard te kunnen praten. Paarden kunnen ook communiceren met elkaar. Wij kunnen echt wat signalen oppikken.
Ja, en ik gebruik daar dan zeker... Ik communiceer ook wel eens met hen net gewoon als thuis in mijn biotent hoor. Dat ik wat vragen stel voor het net verhuis was. Je hebt een beetje vragen van, joh... Bevalt het? Hoe klikt het met andere paarden?
Ja.
Maar ik ben nu ook wel steeds meer aan het proberen, als ik gewoon op stal ben, en inderdaad gewoon concentreren en gewoon op hem focussen en dan gewoon in mijn hoofd vragen stellen. En bij mij is het echt heel specifiek. Ik hoor een antwoord hier in mijn hoofd.
Ja.
Ja, iedereen krijgt, ik hoor het echt, krijg het niet echt beelden, maar ik krijg het echt hier binnen.
Ja.
Dus dan ook met dingen als, wil je een deken op? Dat ik zulke dingen gewoon op stal aan hem kan vragen.
Ja.
Dat hij daar antwoord op kan geven. Dat zijn dingen waar ik nu mee aan het experimenteren ben. Gewoon mijn eigen paard. Om te kijken of het werkt. Maar ook, en ik doe dat bijvoorbeeld ook wel gewoon mijn eigen onderbewustzijn.
Ja.
Dat ik dan vragen aan mijn onderbewustzijn stel. Mm. Bijvoorbeeld een aantal maanden geleden. Toen dacht ik, twijfelde of ik corona had. Mm. Ik dacht, gewoon voor de lol.
Ja.
Ik vraag het dus aan. En toen kreeg ik een antwoord nee terug. En vervolgens deed ik coronatest. Was hij inderdaad negatief.
Ja.
Ja, gewoon dat soort dingen vind ik wel grappig om daar dan ook mee te spelen.
Ja, dat vind ik ook wel grappig. Nee, ik heb dat zelf ook wel. Als ik dan zeg maar bij de paarden kom, aan de ene kant praat ik het liefst zo min mogelijk. Ik ben niet zo iemand die... kijk, vroeger deed ik het wel, maar ik doe het niet meer zo heel erg enthousiast met dat ik, oh, hey, lievertjes. En gewoon zo heel enthousiast tegen ze praat. Mm-hmm. Dus ik doe dat meer met mijn energie, zeg maar. Want dat is eigenlijk ook wat ze naar mij toe doen. In een soort van stille, warme energie me ontvangen.
Ja.
Dus dan wil ik dat eigenlijk ook doen, zodat het meer matcht bij hun. Ik weet dat ik een heel ander soort ben en dat wij voornamelijk doen vanuit praten. Maar we kunnen het ook op een andere manier, zeg maar. Maar ik merk wel dat als ik bezig ben bijvoorbeeld, of soms dan ben ik aan het uitmesten en dan zeg ik, ja, ik weet het. En ik weet niet eens wat ik weet, maar dan zeg ik, ja, ik weet het. En dan weet ik soms ook niet helemaal waar het over gaat, zeg maar.
Ja.
Want dan kijkt hij me aan en dan zeg ik, ja, ik weet het. Ik weet het. En dan weet ik nog zelf, mijn bewustzijn weet nog niet helemaal wat het is, zeg maar mijn onderbewustzijn reageert dan. En dat ik gewoon merk dat ik... als ik wel ga praten, dan praat ik vaak tegen ze en dan geef ik automatisch ook antwoord. En dan, nou, mensen die langslopen, die denken waarschijnlijk dat ik helemaal geen... Want ik heb echt gewoon een gesprek in mezelf met iemand anders. Maar dan gaat het gewoon automatisch, weet je wel.
Ja.
Daar heb ik niet zoveel grip op, maar dat gaat gewoon. Maar je kan inderdaad wel gewoon echt vragen stellen aan jezelf. Maar ja, dat kun je ook doen bijvoorbeeld met van die spiertesten. Zodat je evenwicht naar voren of naar achter gaat vallen en zo.
Ja.
En als je dan met je hand op het paardse hartchakra bijvoorbeeld legt, dan kan je dan best wel afspreken met jezelf. Nou ja, naar voren is ja en naar achter is nee. En als je dan in je paard vraagt van, goh, maar zou je dan graag wel een deken op willen? Ik zeg maar wat. Of wil je graag nog iets doen? En je valt naar voren. Dan moet je dus echt niet, ook niet denken dat je dat per se zelf doet. Maar gewoon, oké, ik laat me nu ontspannen. Waar ga ik heen? Ja, spierreactie stemt dus af op een soort frequentie van het paard dat zegt ja en je gaat naar voren. Ja. Oh, dus je wilt nog wel iets doen vandaag. Oké, dan gaan we het doen.
Ja, want dat is natuurlijk sowieso ook bij eigenlijk alles van dit een heel groot ding. Dat je erop moet vertrouwen dat je het niet zelf doet.
Ja.
En dan zeker ook met biotensor. Dan heb je ook nog een gesprek. Ik vertrouw op dat ik het niet zelf doe. Maar andere mensen... Ik zit nu ook al op het punt dat ik denk van... Ik ben wel klaar met andere mensen overtuigen dat het werkt. Joh, je gelooft het of je gelooft het niet.
Mm-hmm.
Ik kan je niet meer overtuigen. Wat ik eerst nog wel probeerde.
Ja, je had toen destijds ook zo'n filmpje online gepakt.
Ja, dat hadden toen volgens mij ook hele mensen die ook met een biotensor meten. Die hadden daar ook op gereageerd.
Ja.
Dus iedereen herkent dat wel. Maar
ja.
Zeker toen ik begon met meten met biotensor... Toen moest ik ook nog echt wennen van ja, oké, ik doe dit niet zelf, dit is...
Ja, eigenlijk, nou ja, maar dat is ook het lastige, hè? Want mensen zeggen, je ziet wel, je beweegt zelf je hand. En je probeert je hand zo stil mogelijk te houden, maar je kan je hand niet stil houden. Want onbewust maak je natuurlijk zelf soort van die bewegingen, maar je kan ze nooit namaken.
Ja.
Want je kan die biotensor nooit in die richting zelf zo laten bewegen. Want ik heb dat wel eens gedaan, als ik hem helemaal stil heb... En dat ik hem dan zo perfect naar rechts wil laten draaien. Dan moet ik zelf echt een hele heftige beweging maken. Mocht ik dat willen dat hij dat doet.
Ja.
Maar dan moet je je voorstellen dat het een soort van spiercontracties zijn. Die dat in jou automatisch doen. In een bepaalde flow. Want er moet een antwoord komen.
Ja.
Uit zo'n biotensor. Die reageert op trillingen. En dat reageert op de trilling tussen jou en het... Iets waar je contact mee hebt, zeg maar.
Ja.
Dus daar komt een bepaalde trillingsfrequentie vrij vanuit je spieren ook.
Ja.
Dus dan is het soort van logisch dat er altijd iets van beweging is. Maar het is niet dat je dat zelf doet.
Nee. Want ik zou ook niet goed zijn voor je pols, denk ik.
Nee. Nee, het zijn zulke kleine dingetjes. En uiteindelijk, je houdt je pols zo los dat je meegaat op de draaiing van zo'n biotensor.
Ja.
Want als je hem helemaal stilhoudt, gaat hij op zich nog wel door, maar... Het is fijner om de flow erin te houden, zeg maar.
Ja.
Dus het is lastig.
Ja, en ik had zelf ook vooral... Want ik heb dan een weekend bij Simone gedaan. Dus toen ik echt met diercommunicatie begon. Toen had ik al helemaal zoiets van... Ja, dit bedenk ik gewoon. dit is niet echt. En ondertussen geloof ik dat wel.
Mm-hmm.
Maar ik kwam daar ook voor zo'n weekend. En eigenlijk begonnen we al vrij snel gewoon met communiceren met dieren. Dat ik dacht van... Oh, we krijgen nu wat tips en dan gaan we...
Oh, dat is heel sterk. Sorry. Oh, dat kan echt niet.
Ik heb dat niet geproefd.
Ik heb net een uur geleden, voordat de podcast begon, theegezet. Maar mijn theepot is zeg maar dat die warmte vasthoudt. Maar ik was het heel even vergeten. Maar die thee heeft dus een uur lang getrokken. Gewoon pure kruiden, zeg maar. Nou ja, het is net alsof er 5 zuidklontjes in zitten. Het is echt niet zoet hout met anijs. Maar hij is echt wel flink
Ik zal het even proeven. Maar, wat was ik aan het vertellen? Oh ja, maar uiteindelijk ik dacht dus van, je krijgt gewoon wat tips en daarna ga je het zelf gewoon oefenen. Maar eigenlijk ging het al heel soepel. Maar toen had ik wel echt zoiets van, ja, maar dit kan zo toch niet?
Mm-hmm.
En ondertussen weet ik wel dat het wel zo kan. Maar
maar het is zo onwaarschijnlijk, omdat je het nooit ergens meekrijgt.
Nee, niemand praat erover.
Nee.
Ja. Nou ja, ik merk dan vooral bij mezelf dat ik dan, toen ik in aanraking kwam met de wet van aantrekking, dat ik wel dacht van... Toen was ik 27, denk ik. Mm-hmm. En ik vind, ja, waarom leer ik dit nu pas? Als je dit gewoon van jongs af aan al meekrijgt. En ik denk ook wel dat, weet je, om Kim Munnekom als voorbeeld te nemen. Die dus, voor degene die weet, een podcast heeft over wet van aantrekking. Zij zal haar kinderen dit wel meegeven van jongs af aan.
Ja.
En dan denk ik, dan heb je toch een hele andere kijk op. Als je dit van jongs af aan meekrijgt, dan heb je toch gewoon een veel andere kijk op je leven. En dan groei je gewoon op wetende dat alles mogelijk is. Ja. In plaats van, je kunt geen geld verdienen in de paarden. Of dat soort dingen die je dan... Wat mij bijvoorbeeld altijd van mijn ouders heel erg bij gebleven is uitspraken als, het geld groeit ons niet op de rug. Of we hebben geen geldboom.
Ja,
en dat zijn dingen waarvan ik nog steeds denk dat het nog steeds qua money mindset zijn. Dingen waar ik nog steeds... Die ik nog steeds aan
spannend het... en stress. Ja. Terwijl geld, als je ernaar kijkt, ja, wat is geld nou eigenlijk?
Energie.
Ja. Daarom. Dus dan denk ik, geld, waar geld gaat, stroomt geld, weet je wel.
Ja.
Het moet ook uitgegeven kunnen worden.
Ja.
En ik snap het dat het spannend kan zijn om bijvoorbeeld uitgaven te doen of investeringen, maar soms hou je daar nog veel meer uit.
Ja.
En als je geld gaat zien als een middel om de dingen te doen die je leuk vindt, wordt het ook allemaal veel makkelijker.
Ja.
Ook banen die je niet leuk vindt.
Ja, want dat is denk ik ook, dat voor mij dat hadden we het straks al even over, dat toen we het over manifesteren hadden, dat je hoort toch vaak dat mensen dan geld willen manifesteren. Maar uiteindelijk, je wilt niet gewoon geld hebben. Je wil geld om een bepaald leven mee te financieren. Ja. Dan denk ik ook, ja, maar je hebt niet per se een... Ja, je kunt nog steeds een slecht of een goed gevoel bij geld hebben, maar uiteindelijk, een goed gevoel bij geld komt vanuit de gedachte wat je met dat geld zou kunnen doen.
Ja,
dat je droomhuis kan kopen, of je droomauto, of een paard. Of...
Ja, dus mensen die manifesteren, hè, of die denken in de law of attraction van, ik wil graag veel geld gaan verdienen. Ja, maar waarom wil je dan het geld gaan verdienen? Ja, dat om zijn... dan dit en dat te kopen. Maar soms is het ook niet per se om het paard te kopen. Hè. Dan zeggen mensen, ik wil graag het paard hebben. Oké, maar wat geeft dat paard jou voor gevoel? Kan je dan beter eerst werken aan dat je überhaupt naar je geluk toe wilt? En vanuit als dat echt is wat jou gelukkig maakt, dan komt het vanzelf.
Ja, want dat zijn de krachtige gevoelens en gedachten die dat te doen bij manifesteren.
Ja.
Niet ik wil geld.
Nee,
en op zich is geld is gewoon een neutraal iets.
Het is een middel uiteindelijk. Ja. Wat kan helpen naar. En ik heb dat ook wel bijvoorbeeld. Hè, dat als ik soms, ik bedenk me, dat doe ik niet iedere avond braaf voor, maar vaak in de avond wel, even waar ik dankbaar voor ben. Dat ik denk, oh, hier ben ik blij mee. Gewoon puur om even positieve gevoelens te hebben.
Mm-hmm.
En dat ik ook gewoon even bedenk wat ik graag zou willen. Dus stel, gericht op mijn bedrijf of zo. Dan bedenk ik me gewoon wel eens, oké, nou, ik wil graag, of ik zou heel graag willen dat mijn bedrijf succesvol loopt. Waardoor ik genoeg geld mee verdien. Zodat ik alles kan betalen wat ik heb.
Ja.
En moet doen, zodat ik een rustig leven kan leven. Dus dan zeg ik wel graag wat ik wil. En hoe ik het wil. Maar ook het gevoel wat ik erbij heb. Gewoon, ik wil gewoon graag een rustig leven leven.
Ja.
Ik wil gewoon geen stress hebben.
Ja, en ik vind dat ook wel interessant. Want in ieder geval, zoals ik het altijd geleerd heb. Mensen zijn vaak heel veel bezig met wat ze niet willen.
Mm-hmm.
Maar ja, ik weet dan niet of dat dan precies waar is. Maar ik hoor regelmatig dat het universum het woord niet kent.
Ja.
Dus als jij heel erg gefocust bent op iets dat je iets niet wil. Dat je dan juist dat aan het aantrekken bent. Terwijl je dan beter kan focussen op, oké, ik wil dit niet. Maar het tegenovergestelde is dit. Dus ik ga focussen op dat ik dit wel wil. In plaats van dat ik dat niet wil.
Mm-hmm.
Dus ja, dat...
Ja, ik weet ook niet precies hoe het zit inderdaad met het niet-woord, zeg maar. Maar het is wel, als je er vaak aan denkt, dan zijn dat juist wel uiteindelijk de dingen die je aantrekt, omdat je er continu aan denkt.
Ja.
Dus dan komt het toch wel naar je toe als je niet je mind toch anders kan zetten erop.
Ja.
Want ja,
en dat is zeker als je kijkt naar ziekte, dan is dat ook gewoon super moeilijk.
Mm-hmm.
En want ik heb een vriendin van mij die heeft een ziekte van Crohn. En zij is echt al ook met de wet van aantrekking binnen, daar gelooft ze ook al in, maar dat stukje gelooft ze niet.
Ja.
En dus. Ja, is het dan ook heel moeilijk om dat vanuit de aantrekking gezien, om dan in die zin iets positiefs aan te trekken, omdat het niet kan geloven. Omdat het...
Terwijl er heel veel ziekte juist ontstaat door verkeerde mindset. Of door stress, of door, ook door verkeerde voeding. Maar als je gewoon bedenkt dat bepaalde negatieve emoties al zorgen voor verkeerde celdelingen in je lichaam, omdat je stress hebt.
Ja.
Dat is, het is niet voor niets dat bijvoorbeeld een ziekte als kanker bijvoorbeeld nu zoveel speelt, maar het is ook de maatschappij waar we in zitten. Het is gebaseerd op stress en moeten.
Ja.
En haast.
Ja, en ook dingen als burn-out,
ja.
Die nu zoveel voorkomen, depressie.
Heb je nu de mensen zeggen, de jeugd van tegenwoordig zit allemaal in een burn-out. Ja, dat is een beetje de oudere generatie zeggen, wat een slappe generatie bij wijze van spreken.
Het is best wel snowflakes.
Dat ik dan denk van nee, de druk is zo hoog opgevoerd. En de druk ligt ook een beetje heel erg op ons, heb ik het idee.
Ja.
Dat wij...
Ook de klimaatcrisis en zo, onze generatie. Dat
wij het ook moeten gaan alles ineens maar gaan oplossen. Maar daarnaast...
Zou we geen huizen kunnen betalen? Ja, oké, jij hebt wel een huis.
Dat komt ook door mijn ouders, maar...
Terwijl we geen huizen kunnen betalen en je weet dan niet hoe de toekomst eruit ziet.
Nee, want, Dus, en zeker alles wat duurder wordt. Dus er komt best wel een druk op ons af. En opleidingen die toch ook steeds hoger worden. Weet je wel, best wel hoge criteria, weet ik het allemaal. En dan denk ik, ja, maar er gebeuren ook best wel veel dingen. Kijk, en als je een beetje bekend bent in de maanstanden en al dat soort dingen. Het is gewoon, mensen die zeggen wel zo, nou, dat de maan invloed op ons heeft, daar geloof ik niet. Weet je, maar dan bedenk ik me graag even. Bedenk je dat de maan invloed heeft op water?
Ja,
op vloed. Ja. Dat is de maan die dat doet.
Ja.
Hoezo zou de maan... En dan, oké, wacht.
Wij bestaan ook grotendeels uit water.
Wij bestaan grotendeels uit water. Waarom zou de maan geen invloed hebben? Als het invloed heeft op de eb-en-vloedstand van de zee.
Ja, wat heel veel water is.
Wij zijn 70% water.
Ja.
Dan heeft het toch ook invloed op ons.
Ja.
Dat is toch ook... ik weet niet of je die theorie kent. Ik weet even niet meer goed de namen. Dat is even jammer dat ik het niet weet. Maar met de waterkristallen in jezelf?
Nee, die ken ik niet.
Dat is dus als je bijvoorbeeld een glas water in een gezin zet waar heel veel ruzie is. En een glas water zet in een gezin waar het heel leuk gaat. Ik zeg maar wat. Of een glas water bij negatieve muziek met heel veel...
Ik denk dat ik deze wel ken in de zin van een pot rijst of zo. Of, nee, ik heb in ieder geval... Wel dat je ook zo doet met een bepaald iets van eten.
Oké. Ja. Ja, ik ken dan in water, zeg maar, dat als je dus de waterkristallen, zeg maar, onder de microscoop kijkt, zijn ze heel mooi bij een positieve omgeving of positieve fijne frequenties, zeg maar. En bij negatieve frequenties zijn de kristallen misvormd. Dus moet je je voorstellen, als je hele negatieve gedachten hebt, of in negatieve omgevingen zit, stralingen, televisie, weet ik het wat allemaal, zeg maar. Hè? Want ook de programma's die je kan kijken, kunnen een negatievere frequentie hebben, zeg maar.
Mm-hmm.
Toch wel zijn veel films ook gebaseerd op wat meer angst of bepaalde imprinting.
Ja.
Dat ook al hoe leuk ik sommige series ook vind, ben ik me er soms wel bewust van. Dat ik denk, oké, wat voor gevoel willen ze me eigenlijk dat het me geeft?
Ja.
Maar ja, hè. Dat heeft wel te maken met hoe het water in jouw lichaam stroomt. Omdat de kristallisering dus mooi gaat of slecht. Ja. En dat kan ook zorgen voor ziekte, ja of nee. Maar er zijn heel veel boeken en echte wetenschappelijke onderzoeken naar.
Ja.
Als je daar graag meer op wilt weten als luisteraar.
Ja, want ik ken het dan inderdaad met het voorbeeld van... Ik denk, volgens mij hoorde ik laatst met rijst. Maar ik heb ook als met een appel gehoord dat je mensen inderdaad gewoon... positief positief tegen appel praten of zo. En dan negatief tegen appel. En dat dan die positieve appel eigenlijk nog gewoon goed uitziet. En dat die andere dan allemaal verschil...
Moet je de appel inderdaad dan midden snijden.
Ja.
En dan tegen de ene appel heel positief en lief praten. En de andere nou, heel gemeen zijn. Dat klinkt... Ja. Ik zou dat wel heel moeilijk vinden. Want dan denk ik, oh, maar waarom die ene appel die zo... Maar goed, het is wel een interessant onderwerp. Want er zijn zat mensen die daardoor achterkomen van... Oh jeetje, die appel bestaat ook uit water. Wat voor effect je kan daarop.
En als je die dan inderdaad ook doortrekt naar bijvoorbeeld negatief over jezelf praten. Of negatief zelfbeeld.
Mm-hmm.
Ja, dat zulke dingen dragen dan ook.
Ja.
En als het negatief tegen appel praten negatieve invloed heeft. Ja, wat heeft dan negatief tegen jezelf praten? Gewoon dag in dag uit.
Ja. Oh ja, en als je invloed. Dan ook überhaupt denkt over bomen. Mensen zien gewoon een boom. Maar wat een boom nog meer is. Bomen hebben ook heel veel energie en frequentie. En een netwerk met elkaar. En op het moment dat... We hebben dan een bomenrij langs weiland. Stel, er is op die bomenrij een boom die het heel zwaar heeft. Die niet goed meer kan komen aan zijn voedingsstoffen. Wist je dat bomen dan in die zin een netwerk met elkaar verbonden zijn? Dat ze dus dan allemaal iets afstaan voor één boom?
Nee, dat wist ik niet.
Ja, dat is toch bizar?
Ja.
Dat ik denk, als bomen dat doen, dat is toch zoveel meer. Dat is gewoon meer. Ja. Dat ik denk, ik weet niet al het fijne overal van. Maar je pikt hier en daar dingen op. En dan denk ik, ja... Geloven, vertrouwen op je eigen gevoel is al gewoon heel veel.
Ja.
Dat is al een heel ding. Eigenlijk.
Ja, en dat is al moeilijk op zich.
Ja.
Om in ieder geval gewoon je eigen gevoel te kunnen voelen. Zeg maar, van wat is nou wat ik...
Wat echt wil.
Ja.
Echt voel. Ja, en met meningen van anderen en social media. Daarom, ik volg echt alleen maar accounts die mij ook... Die bij mij aansluiten.
Ja.
Ja. Ik kan er niks aan doen.
Ja.
Dus ik krijg heel vaak wel eens berichtjes van mensen die dan zeggen, wil je me terugvolgen? Want dan volg ik jou ook. Of ik ontvolg je als je me niet terugvolgt.
Oké, doei.
Ja,
dat kan ik sowieso niet tegen. Maar ik ben nog niet groot genoeg om zulke berichten te krijgen.
Nee, maar er zijn nog van die doorstuurberichten. Mensen die gewoon puur volgers willen om volgers te hebben. Ik heb niet meer volgers voor om volgers te hebben. Ik heb ze gewoon toevallig. Ja. Omdat het gewoon zo gegaan is. En ik ben heel blij dat ik het heb. En ik ben blij dat ik met het platform in die zin dus... Ja, toch wel mensen iets kan laten zien op een andere manier dan met mooie rijfoto's, zeg maar.
Ja.
Dus ik vind het ook heel knap dat ik nog steeds 18.000 volgers heb en dat het groeit met dat ik plaats bijna geen rijfoto's, hè.
Ja.
Dat vind ik best knap, eigenlijk.
Ja, en dat vind ik inderdaad ook heel tof van jouw account, dat jij dat spirituele en uit met een biertent onder zo'n groot publiek
deelt.
Ja, onder de man brengt.
Ja.
Want dat, ik denk dat er toch veel mensen zijn die daar anders niet zomaar mee in aanraking komen. Want ik deel dan op zich nu wel over biotent, maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die het misschien wel doen, maar die er niet zozeer echt dingen over delen.
Mm-hmm.
Ja. Ik heb soms wel het idee dat ik soms een beetje mijn eentje aan de kar sta te trekken van, dit is ook mogelijk. Want bijvoorbeeld, mijn Horse Complete doet het natuurlijk ook, maar die delen ook over het algemeen niet specifiek over de biotent.
Die zijn iets minder, ze zijn meer actief op Facebook.
Ja.
Maar nu ook wel een beetje op Instagram, dacht ik. Ja. Maar ja, dat is wel zo, ja. En ik merk ook wel dat het soms in de hondenwereld al wat meer vooruit loopt. Of zo.
Ja, ik heb sowieso, ik weet niks van honden, maar ik heb vaak wel het idee dat die gewoon ook met R-plus trainen en zo. Gewoon, dat ze daarin honden echt wel
zelfs
voorlopen op paarden.
Katten. Dat leerde ik van Ingrid, zeg maar, van eerlijk dan. Dat zij is helemaal in de katten met de R-plus. En dat ze ook zo zei van, nou eigenlijk bijvoorbeeld een kerstboom in je kamer zetten, is bij wijze van spreken eigenlijk al, hè, als je nadenkt dat een kat in de natuur zijn instinct is om in een boom te klimmen.
Ja.
Waarom zet je dan een boom neer en zeg je dat hij het niet mag doen? Dat is toch eigenlijk al niet leuk? En dan dacht ik, oh ja. Maar ja, dat gaat, hè, het is niet, kijk, voor mijn paarden zou ik dat allemaal uitpluizen en doe ik dan echt alles. Voor de katten ben ik daar nog echt ver achter mee.
Ja.
Maar goed, het lijkt me wel interessant om me daar ook verder in te verdiepen. Maar
ja, ik
hou
ben ook
van kerst. Dus ik wil graag een kerst.
Ja, ik ben opgegroeid met katten. En ja, toen waren natuurlijk mijn ouders waren verantwoordelijk voor de katten. Zeg maar, wij speelden er vooral mee. Maar en ja, ik heb nu geen huisdieren. En dat mis ik wel echt. Ik wil uiteindelijk ook wel heel graag een kat. Maar ik heb mijn vriend er niet over gehaald. Maar dan denk ik ook van ja, ik wil pas een kat als ik als ik zeg maar die kat hetzelfde kan bieden als wat ik Zenit bied. Dus ik wil hem echt, ik wil weten wat de juiste voeding is. En me in het gedrag verdiepen. En gewoon al die dingen die ik voor Zenit nu weet. Want ik ben opgegroeid met katten. Maar eigenlijk weet ik nog steeds gewoon heel weinig over katten. Want mijn ouders, het is niet dat die specifiek veel over katten wisten.
De meeste mensen hebben gewoon een kat of een hond.
Ja.
Dat ze het gewoon leuk vinden. Dat is ook prima, hè. Maar meer, dus nog zoveel meer. Net zoals dat we in de paarden duiken, is dat ook helemaal in de honden.
Ja.
En er zijn mensen die al zo dieper ingedoken zijn.
Ja, maar dat wil ik, als ik een kat neem, wil ik ook zo diep in de katten duiken.
Ja, ja, ik lees af en toe hier en daar wel dingen. Kijk, weet je, ze krijgen graanvrij eten. In ieder geval bij mij krijgen ze ook geen granen, zeg maar. Maar ik denk wel, je hebt ook mensen die hun katten vegan laten eten. Ben ik het niet helemaal mee eens.
Nee.
Omdat ik denk, een kat is toch echt een vleeseter en die heeft dat ook wel echt nodig. Ja, ze krijgen hier brokjes. Maar ik wil uiteindelijk misschien ook wel iets van vers vlees gaan geven.
Ja.
Omdat ze dat, ja, dat hoort bij ze.
Ja.
Ik weet nog niet helemaal in welke manier ik dat wil gaan doen. Dat ik misschien zelf moet gaan bakken of zo. Ik weet niet. Ja, rauw kunnen ze natuurlijk eten. Ik weet het nog niet. Kijk, dat zijn allemaal dingen waar ik nog in wil verdiepen. Maar
ja.
Goed, katten zijn weer zo anders dan paarden. Maar ja.
Ja, en ook daar heb je waarschijnlijk weer te maken met allerlei verschillende visies.
Ja, nou ja, en je hebt nu ook al tegenwoordig van die leuke documentaires op Netflix over katten.
Mm-hmm.
Dat vond ik alweer interessant te zien. Wel dingen die ik weet, maar ik denk, oh, er wordt ook steeds meer bekend over katten. Want die kat zetten we altijd maar neer als een kat van, oh, nou, zo eigenzinnig.
Ja.
En afstandelijke dieren en krabben als ze het niet willen. Nou, mijn kittens hier, die hebben nu 8 maanden. Nou, die hebben, 6, 7, ik weet niet meer hoe lang ze hebben. Ze zijn nog jong. Die hebben nog nooit gekrapt of iets dergelijks. Nou, en ze zijn zo aanhankelijk.
Ja.
Ze komen, als we thuis komen, komen ze mouwend naar de deur. En want ze zitten nog binnen, zeg maar. En ja, het zijn echt net honden. Dus het is ook maar net hoe je ze opvoedt.
Ja, maar ja, mijn ouders hebben dan op dit moment hebben ze 3 katten. Maar we hebben door de jaren heen. Ze hebben al 28 jaar katten. Dus is wel een soort wisseling geweest.
Ja.
Maar we hebben 1 kat wat je dan zou beschrijven als echt een kat.
Ja.
Dus die is echt, die wil aandacht onder haar voorwaarden. En die zoekt het zelf weer op. En anders maakt het ook heel duidelijk als je hem met rust moet laten.
Ja.
Al moet ik zeggen, die is nu 10. En die wordt nu ook wel wat meer huiskat. Eerst was ook heel veel buiten.
Ja.
En dan hebben we nog 1 kat. Die is ondertussen 21, denk ik.
Ja.
Dus daar ben ik wel echt mee opgegroeid.
Mm-hmm.
En die is wel aan het aftakelen. Maar die is nog blij. Maar die heeft mijn moeder ook altijd beschreven, dat is echt een hond. Die kan gehakte. Dus die is inderdaad heel, heel erg aanhankelijk. En mijn moeder vindt bijvoorbeeld juist dat onafhankelijk. Katten vinden mijn moeder juist leuk, dus die had nooit zoveel met die kat. En dan hebben we nog één kat, dat is gewoon echt een knuffelbeer. Die kon lekker bij op de bank liggen en die wil het liefst gewoon de hele dag geaaid worden. Mm-hmm. Maar ja, dus het zijn gewoon ook allemaal... Ja, er zijn natuurlijk zijn vast ook katten die wel zo afstandelijk zijn. Maar er zijn ook heel veel katten die wel gewoon heel veel van aandacht houden.
Maar mensen die voeden de kat al soms al op basis van dat op. Omdat ze denken, een kat is zo.
Ja,
dus wees maar lekker afstandelijk.
Ik denk dat bij paarden ook wel speelt als je met merries.
Ja.
En ook de vosmerries ook vooral.
Terwijl ik echt denk van nee, dat heeft zoveel meer... Er zit zoveel meer achter.
Ja.
Dat kan je ook met ruinen hebben. Ik bedoel, als je überhaupt ook kijkt naar hengsten met zelfbeschadiging. Omdat ze zich zo gefrustreerd voelen.
Ja.
En ik denk, ja, weet je, dus... Ik denk dat het makkelijkste is voor een ruin af en toe.
Ja.
Geen last van al die wisselende hormonen.
Ja, ik vind het bij hengsten ook sowieso wel lastig. Omdat ik natuurlijk wel voorstander ben van in ieder geval paarden niet alleen houden. En dat is voor veel hengsten... Er zijn wel plekken waar hengsten ook gewoon gesocialiseerd worden. Maar ja, uiteindelijk voor heel veel hengsten is het lot denk ik nog steeds gewoon alleen te staan.
Ja.
En dan denk ik, zeker als mensen niet meer willen fokken, dan denk ik wel helemaal... Waarom hou je dan hengsten? Maar van de fokkerij vind ik ook iets. Dan denk ik ook in hoeverre is dat jij wil fokken belangrijker dan dat jouw paard gewoon sociaal contact... kan hebben. Maar ja, dat is ook een hele andere discussie.
Ja, je kan het uren doorpraten over alles, hè?
Mm-hmm.
Ja, ik heb nu wel... Ik heb Nolan laten castreren afgelopen jaar.
Mm-hmm.
Gewoon puur een beetje uit voorzorg, omdat hij destijds op een plekje stond waarnaast Mary stonden met een sloopbreedte, zeg maar, afstand.
Yeah.
Want ik dacht, ja, wat nou als hij wel hengstgedrag gaat vertonen? Want volgens zijn vorige eigenaar vertoonde hij hengstgedrag. En daarom stond hij daar op stal. Bijzonder verhaal, zeg maar. ik heb hem gekocht, zeg maar, op een plek waar hij eigenlijk op stal stond. En hij was nog 1-2 in ieder geval toen. Ik denk dat hij 1,5 of zo was. En bij mij is hij gewoon tussen de andere paarden gekomen. Never, nooit, niet hengstig gedrag vertoond.
Ja.
En ik heb hem uiteindelijk wel laten constateren. Omdat ik gewoon dacht, ja, dat is makkelijk. En nu denk ik eigenlijk, waarom heb ik het eigenlijk laten doen?
Ja.
Want wat nou als hij het helemaal nooit was gaan vertonen, dan had ik... Ja, ik heb ze toch in huis.
Ja.
Hij hoeft niks per se. Het is niet dat hij... Ja. Ja, wat erg. Dat hij hengst zou zijn. Maar goed, hij is nu hetzelfde als Steve. Ze zijn er getrokken.
Ja.
Ja, en Mason dan is nu nog hengstje. Maar die gaan ze uiteindelijk natuurlijk wel castreren.
Ja. En het is hier ook niet alsof er merries in de buurt staan of zo. Dus,
ja, wel achter. Linksachter. Okay. In verte. Maar goed.
Ja, maar het is niet... Ja,
dan moeten ze een hele brede sloot over willen springen. Ja. Omdat ze er moeten komen.
Het is niet dat ze dan direct... buren hebt of zo die merries hebben.
Nee, zeker niet. Dus ja.
Maar ja, het is nu toch wel gebeurd.
Het is nu al gedaan.
Ja. Maar ja, dat is als je inderdaad op een situatie kunt houden waar ze gewoon geen stress hebben van die hormonen. En...
Ja, maar dat is het ook, hè. Want je weet dat hij niet of hij stress heeft, want hij is wel een klein beetje een binnenvetter. En hij is heel rustig. Dus wie weet had hij er wel heel veel spanning al van.
Ja.
Dat hij dacht, ik ben niet zo. Hè, want het is misschien niet een type om dat allemaal te doen. En wie weet durft hij ook niet eens over een sloot te springen.
Ja.
Of is hij te onzeker om te staan brullen. En dat hij dan wel ondertussen heel veel stress heeft van... Oh, maar wat moet ik met dit gevoel? En wat is het allemaal? Dan kan het hem alsnog stress geven. Dus dat is het rustigste voor hem zo, denk ik.
Ja. Ja.
Altijd lastig, hè, paarden.
Ja. Ja, dat zeker. Hoe beter je het wilt doen, hoe moeilijker het allemaal wordt. Hoe meer je leert, hoe moeilijker het wordt.
Ja, en dan zeker nu, dat ze aan huis staan... Dan denk je, dan ga je al je zorgen weg. Wat je allemaal niet op een pensionstal zou kunnen hebben. Dus dat je voeding in de hand hebt of iets dergelijks. En dan krijg je het gedoe met de bodem wel. Dus dat is altijd wel iets.
Ja, en ik kan me ook voorstellen als ze aan huis staan. Dat je ook wel gewoon alles ziet. Mm. Dus als zeg maar, ik ben per dag zeg maar een paar uur bij mijn paard. En ik zie wat er in die tijd gebeurt. Of wat ik van stalgenoten hoor.
Ja.
Maar als hij daar, nou, misschien dat dat bij jullie niet speelt, maar als hij door andere, als hij buiten de tijd om veel weggejaagd wordt of zo, of veel aan het rennen is. Of...
Ja, dan maak je je zorgen natuurlijk.
Ja, maar ik zie al die dingen dan niet. En ik kan me wel voorstellen als je hier de hele dag, dat je alles ziet.
Ja.
Alle kleine dingetjes. Wat op zich ook wel weer een voordeel is, want als er een keer iets is, dan zie je het ook wel meteen, terwijl ik dat niet heb. Maar...
Ja, dat vind ik aan de ene kant geeft het me wel meer spanning, omdat ik alles in de gaten hou. Maar aan de andere kant, ik had evenveel spanning, denk ik, toen die altijd onderaan in de groep stond op andere plekken. En dat ik dan hoorde van anderen dat die wel een keer achter iemand aan zat. Dat ik echt dacht, dat vind ik echt niks voor hem.
Ja
maar ja, natuurlijk kan hij dat doen. En nou ja, nu bijvoorbeeld Steve is hier nu de baas van allemaal. Maar ja, hij is best wel een goede baas op zich.
Ja
en nu dat Mason erbij staat, denk ik, de verhouding is wel fijner geworden. hebben meer verdeling over elkaar. En dan vind ik heel fijn omdat ik het allemaal zo specifiek in de gaten kan houden. En ik zie alles wat ze doen.
Ja.
En als ik weg ben, heb ik mijn camera's. Dus ja. Nou, ik zit nog steeds in de gaten. Dus ik hou ze eigenlijk gewoon 24/7 in de gaten wel.
Ja, want we hadden straks toen we op de Paddock Paradise liepen, hadden we het er ook al over. Wat ik jammer vind, is dat ik bijvoorbeeld, ik zie Zennet nooit liggen. En ik weet gewoon niet of hij het doet. En we hebben wel camera's, maar ik ga ook niet de hele dag op de camera's te kijken. Omdat ik wil weten of mijn paard gelegen heeft.
Ja.
Dus we hebben in ieder geval de afspraak. Eigenlijk is Moos de enige die wel regelmatig ligt. En Nedda heel af en toe.
Mm-hmm.
En de rest zien we het allemaal niet echt doen. Dus we hebben wel de afspraak van, ja, als je een paard ziet liggen, laat het even weten.
Ja.
Maar als je de hele dag kan kijken, dan zie je dat soort dingen natuurlijk wel veel makkelijker. Ja. En dan kun je ook meer, weet je, drinken ze veel of plassen ze veel. Dat soort dingen merk je dan natuurlijk wel sneller op dan wanneer je maar een paar uur per dag bent.
Ja, nee, ik weet echt hun routine eigenlijk ook al uit mijn hoofd nu. En ik zie ze liggen, helemaal plat liggen. En dat was eigenlijk al vanaf dag 1. Dat je denkt, een paar normaal gesproken wel even settelen. En ze zullen vast wel gaan liggen, maar altijd alerter. Ja. En nou, ik weet nog dat ik de eerste dag kwam ik uit huis om te gaan kijken. Toen lagen ze allemaal helemaal plat voor apengapen bij de schaalstal. Toen dacht ik, oké, ze voelen zich gewoon redelijk oké hier.
Ja.
En dat is eigenlijk sindsdien nooit meer anders geworden. Het is echt nog maar, ik denk 2 momenten geweest dat ze met de staart de lucht in aan het snurken waren ergens naartoe. Omdat er ineens schapen het land op kwamen, weet je wel. Of er ineens een hele rare machine langs reed. Maar voor de rest merk je dan ook gewoon, het is thuis, ze voelen ook jouw energie.
Ja.
En het is zo anders sindsdien.
Ja.
Ja, en ze kunnen ook dingen veel makkelijker handelen nu. Het is makkelijker afvloeien. Het is, het is oké. Okay. Oh, het is spannend. Even kijken. We eten door. We kijken.
Ja.
Oké, we gaan weer door.
Ja, dat geloof ik inderdaad ook wel. En ik denk, hij zal echt wel liggen, maar ik zie het gewoon nooit.
Nee.
En het is toch fijn als je het wel een keer...
Als je het weet.
Ja.
Dat is ook
hij rolt, rollen doet hij wel sowieso. Dus ja, dat is ook, zijn deken is wel vies, maar ja, heeft hij dan gewoon gerold of heeft hij echt gelegen?
Ja, dat is bijvoorbeeld wel op een anamneseformulier bijvoorbeeld een van mijn vragen. Want het is toch wel fijn om te weten. Omdat het ook wel te maken heeft met of een paard überhaupt wel rust krijgt.
Ja.
Of, veel meer dingen natuurlijk. Maar goed, ja, als je het niet ziet. Maar ik zag met Steve ook veel minder op pensionstallen. En als ik het zag, dan lag hij nooit plat. En ik heb hem pas plat zien liggen op deze plek, zeg maar, waar we nu staan. Of aan huis, zeg maar. En het plekje hiervoor, waar hij bij Nola van huis stond bij iemand. En daar lag hij dan ook plat. En dat was echt dat ik dacht, wow, het is voor het eerst dat ik dat zie.
Ja, want hoe lang heb jij Steve nou?
Bijna 7 jaar.
Ja.
Ja. En in die tijd heb ik hem nooit plat zien liggen. Ja. Eigenlijk. Tot nu. Dus maar... ik was er echt wel lang op stal. En ik had stalgenoten die altijd foto's stuurden als hij lag.
Ja.
Dus hij lag altijd, maar hij lag nooit plat. Ja. En dat is echt pas sinds een jaar dat hij plat ligt, eigenlijk.
Ja.
Vaak wel sneu, om te bedenken.
Ja.
Maar ja. Nolaf, die heeft al vanaf moment 1 dat ik hem... dat is echt een schone slaafster. Die slaapt echt over. Die was denk ik ook al echt heel jong natuurlijk. En bijkomen van alles. Dus die kan echt soms heel lang liggen dat ik wel even naar buiten loop van... Nolaf?
Ligt hij nog?
Ben je oké? En dan kijkt hij omhoog. En dan gaat hij weer. En dan denk ik, oké, je bent oké.
Ja.
Dus
ik denk dat we zo wel een hele hoop besproken hebben. Ja. Dat is misschien wel steeds om af te gaan ronden.
Dat een soort van weekpodcast wordt bijna.
Ja, ik had mij een berichtje zitten van, joh, zou het leuk vinden om een keer een podcast op te nemen? En omdat jij ook heel veel, inderdaad, meer spirituele dingen doet, dacht ik van, volgens mij kunnen wij daar wel even over praten, wat een interessante podcast is.
Ja.
En we hadden ook zoiets van, de meeste podcasts met gasten neem ik online op. Maar ik dacht van, als we echt meer een kletspodcast van willen gaan maken, dan is het leuker als ik gewoon hier naartoe kom. En als we gewoon tegenover elkaar zitten met thee erbij. Want als je dat online opneemt, dan komt het toch nooit zo over.
Het is toch anders.
Ja.
Ja.
Dus.
Wat stijver misschien als je echt een kletspodcast wilt, zeg maar.
Ja, en je zit toch ook altijd met een bepaalde delay, zeg maar. Dus dan is het dat je toch net even... Of dat je door elkaar heen gaat praten of zo. Dat werkt gewoon niet zo goed.
Nee.
Dus vandaar dat ik helemaal 2 uur naar het rente ben gereden. En ik hoop dat het eigenlijk niet al te druk is op de weg. Maar ik ben er bang voor.
Ik denk het wel, want het is nu...
ik zit daar recht in de avondspits.
Ja.
En ik moet dus nog 2 uur terug. Het is nu 4 uur. Nou ja, ik ben niet binnen 5 minuten weg. Dus ik moest vanavond nog een advies uitwerken.
Oeps.
Maar meer hoef ik ook niet te doen. Maar dus dan wil ik jou bedanken Oh ja, ja. Mochten mensen nou, trouwens nog geïnteresseerd zijn in jou, waar kunnen ze jou terugvinden?
Oh ja, dat kan eventueel. Hè, als je mijn verhaal gewoon met mijn paarden wilt volgen op Haflingers on Track. En ja, voor mijn bedrijven, voor de lymfedrainage of de andere behandelingen die ik doe op puremedi.nl. Ik heb gewoon mijn Instagram naam gewoon maar .nl gemaakt. Ja. En voor de fotografie studiomedi.nl.
Ja, ik zou ook een beschrijving zetten. En dan wil ik jou bedanken voor je tijd. Ik denk dat het een, een hele uitgebreide, zweverige, brede podcast is geworden.
Ja, vooral van alle kanten op eigenlijk. Ja, dat is een beetje hoe mijn leven gaat. Alle kanten op. Ja, dankjewel dat ik in je podcast mocht komen.
Ja, geen probleem.
Ja.
Dus dan gaan we afsluiten en dan hoop ik dat je de volgende keer weer luisteren. Doei!
Doei!